In de eerste plaats wilde ik naar aanleiding van Handelingen 15 nog iets naar voren brengen. En de woorden in verband daarmee vind ik niet eens in Handelingen 15, maar in Galaten. Want daar wordt nog iets toegevoegd aan de uiteenzetting hier in Handelingen. Dat is in Galaten hoofdstuk 2. Waar de apostel zelf verslag doet, althans in zekere zin, gedeeltelijk verslag doet van deze gebeurtenissen in Handelingen 15. Waar de apostel verslag doet over de problemen in Jeruzalem met betrekking tot de vraag of de heidenen die tot geloof waren gekomen alsnog onder de wet zouden moeten gesteld worden. Want er waren, was kennelijk een groepering in de gemeente in Jeruzalem in elk geval die dat voorstond. En daarvan zegt de apostel in Galaten 2 vers 5. Den welken wij ook niet één uur hebben geweken met onderwerping. Opdat de waarheid van het evangelie bij u zou verblijven. Met andere woorden, Paulus zegt dat hij op geen enkele wijze, geen enkel moment en in geen enkel opzicht tegemoet gekomen is aan deze wens om de gelovigen onder de wet te plaatsen. En deze inzetting dat men zich zou onthouden van de dingen die door de afgoden besmet zijn en van hoererijen, van het verstikken en van bloed, beschouwt hij dus niet als deel uitmakend van de wet. Met andere woorden, het mag dan zo zijn dat men de gelovigen heeft aangeschreven zich van deze dingen te onthouden, maar na het oordeel van de apostel Paulus betekent dat niet dat nou ineens een deel van de wet werd toegepast. Men zou het wel zo kunnen interpreteren, maar Paulus doet het niet. En dat komt natuurlijk, zoals wij gezien hebben, omdat deze inzettingen feitelijk veel ouder waren en niet slechts deel uitmaakten van de wet, maar al vele eeuwen daarvoor waren ingesteld in de dagen van Noach en wat er verder volgde. Daar gaat het om. En hij beschouwt het dus niet als onderdeel van de wet. Dat is wat hij hier zegt. Zodat wij Handelingen 15 niet zouden interpreteren alsof daar besloten zou zijn dat enkele artikelen van de wet wel gehouden zouden moeten worden. Paulus zegt nee, helemaal niet. Helemaal niks zelfs. We hebben niet één uur geweken met onderwerping. En dan, en van degenen die geacht waren wat te zijn, die geacht waren wat te zijn, dat is eigenlijk twee keer hetzelfde, maar vooruit. Degenen die geacht waren wat te zijn, ik vind altijd vermakelijk hoe het geformuleerd wordt. Ze waren geacht iets te zijn. Nou goed. Hoedanige zij eertijds waren, maakt mij niks uit, zegt hij. Wie zij ook waren, waar hij het over heeft is duidelijk, want het zijn gewoon de twaalven. De apostelen, de officiële apostelen, die daarvoor discipelen waren. En Paulus zegt, ja, dat maakt mij helemaal niks uit. Daar heb ik niets mee van doen. Degenen die geacht waren wat te zijn, hoedanig zij eertijds waren, verschilt mij niet. Dat wil zeggen, maakt voor mij geen verschil. God neemt de persoon des mensen niet aan. En hij, tussen de regels doorlezen wij, en ik ook niet. Maakt hem niks uit. Want die geacht waren, hebben mij niets toegebracht. Met andere woorden, Paulus zegt, ik heb van die apostelen niets geleerd. Ik heb van hen niks ontvangen. En ik mag het rustig zo zeggen, want in het voorgaande hoofdstuk, een half bladzijde eerder, heeft hij dat ook al uitgebreid uiteengezet. Hij zegt, ik heb het niet van een mens. Ik heb het niet van Jeruzalem. Ik heb het daar niet geleerd. Ik heb het van Gods wegen zelf ontvangen. Enzovoorts. Hij zegt dus in feite hier in hoofdstuk 2 vers 6 dat hij wat zijn geloof, wat de inhoud van zijn geloof en zijn lering en bediening aangaat, niets te danken heeft aan deze discipelen in geen enkel opzicht. Voor hem zijn het gewoon broeders. En dat is het dan. En ook inderdaad broeders in de wat hogere zin, namelijk in de zin van medearbeiders. Maar het is geen kwestie van rangorde of iets dergelijks. Ze hebben mij niets toegebracht. Anders gezegd, ik heb van hen niets ontvangen. Ik had het ook niet van een mens, zei hij in hoofdstuk 1 vers 12. Maar daarentegen, vers 7, en op grond van het ene woord al, maar daarentegen zou je dus totaal andersom concluderen, dat misschien de apostelen wel iets ontvangen hebben van Paulus. En dat is ook zo. Alleen daar gaat hij niet prat op en hij zegt het dus verder ook niet gedetailleerd. Maar daarentegen wil zeggen dus dat er iets volkomen andersom was. Want heel die kwestie van heidenen die tot geloof komen zomaar, hè, spontaan enzovoort. En wat daarbij hoorde, ja, dat is dus Paulus zijn ervaring geweest enzovoorts. En dat het buiten de wet omging en al dat soort dingen meer. Dat hebben ze eigenlijk in Jeruzalem van Paulus moeten leren. Daar komt het op neer. Het hele probleem in Jeruzalem was daardoor ook ontstaan. Begrijp je me goed? Ik ben mij bewust dat de evangelie naar de heidenen ging via Cornelius. Maar dan hebben we het alleen over officieel naar de heidenen. En alleen naar Cornelius in de praktijk. Want meer lezen we daar eigenlijk niet over. Maar andersom, op de zendingsreizen van Paulus kwamen overwegend heidenen. En velen. Tot geloof. Zoveel dat het inderdaad tot problemen leidde met betrekking tot levenswandel enzovoorts. En wanneer het ter discussie gesteld wordt, moet Paulus dus vertellen in Jeruzalem hoe het dan gegaan is en hoe het gaat en wat hij predikt enzovoorts. En het wordt inderdaad door de discipelen in Jeruzalem geaccepteerd. En daarna is er iemand die er ongeveer tussenin stond. Dat was Jacobus, want het was niet een van de 12. Maar die doet dan de belangrijke uitspraken daaromtrent en daar sluit iedereen zich bij aan. Zodat wel te verdedigen valt dat men iets van Paulus geleerd heeft, maar andersom niet. Nou goed, maar dat is verder geen punt, want het gaat niet om het verschil. Het gaat om de gemeenschap die er is, de overeenkomst die er is. Het gaat erom dat er helemaal geen verschil is. En dat zegt Paulus hier ook. Daarentegen, als zij zagen dat aan mij, als zij zagen, want het was door hun zo niet geregeld, maar als zij zagen dat aan mij het evangelie der voorhuid toebetrouwd was, gelijk aan Petrus dat der besnijdenis. En er komt er een lange tussenzin. En dan gaat de zin verder halverwege vers 9. Gaven zij mij en Barnabas, dat waren de twee die voor het eerst op reis gingen, immers, Paulus en Barnabas. Gaven zij mij en Barnabas de rechterhand der gemeenschap, opdat wij tot de heidenen en zij tot de besnijdenis zouden gaan. En let vooral op, zij gaven ons de rechterhand der gemeenschap. Dat geeft ons daarna niet het recht om te zeggen dat er dan toch verschil is. Want de ene groep gaat naar de heidenen en de andere gaat naar de besnijdenis. Zo van, dan is het toch verschil. Het punt is juist, het wordt hier ook met grote nadruk naar voren gebracht, dat dat verschil er niet is. Dat er alleen een kwestie is van verdeling van de markt. Nou ja, zo mag je dat natuurlijk niet zeggen. Maar laten we dan zeggen, ze hebben alle, het gaat over twee categorieën met een verschillende doelgroep. Zo mag je dat geloof ik wel zeggen. Een verschillende doelgroep. Paulus en Barnabas zouden zich specifiek richten tot de heidenen. En Petrus en de zijnen, want zo noemen ze dan voor het gemak, zouden zich in het bijzonder richten tot de Joden. En dat is het dan. Gewoon een verdeling van de bediening als zodanig. Maar ik moet er meteen bij zeggen dat dat niks nieuws was, want het was gewoon een handhaving van de status quo. Dat wil zeggen, zo was het al. Zo ging het in de praktijk al. En daarna veranderde ook niets. Want als wij vervolgens de geschiedenis en handelingen volgen, zal blijken dat apostel Paulus nog steeds overal waar hij kwam naar de synagogen ging in de eerste plaats. Maar niettemin, hij reisde onder heidense volkeren om daar het evangelie te prediken. Waarbij hij nog steeds als apostel der heidenen de voorkeur aan gaf om enige uit zijn vlees tot jaloersheid te verwekken en enige uit hen te behouden. Kortom, dat is allemaal nog steeds in overeenstemming met elkaar. Maar als je wil, kun je natuurlijk daarin gaan zitten rommelen en verschillen gaan zitten aanmerken. Maar het punt is gewoon dat wat uiteengezet wordt, is juist dat er geen verschil is. Ze gaven elkaar de rechterhand der gemeenschap. En er staat niks over een verschillende boodschap. Integendeel, daar hebben we nog helemaal nooit wat over gelezen. Het gaat dus om precies dezelfde boodschap. Het gaat om een verdeling van het werk. En meer is het niet. Daarna wijs ik dan nog even op vers 7 van Galaten 2. Daar staat, als zij zagen, dat betekent dus het was al zo. En als ze daarna elkaar de rechterhand der gemeenschap geven en besluiten dat Paulus en Barnabas naar de heidenen zouden gaan en Petrus en de zijnen naar de Joden, is dat dus gewoon een bevestiging van de situatie zoals die was. Zij zagen, dan wel zij zagen in. Zij zagen dat aan mij het evangelie der voorhuid toebetrouwd was, gelijk aan Petrus dat der besnijdenis. En dat was het dan. Daarna moet ik nog op iets wijzen, dat bent u zich misschien niet bewust, maar vers 7 wordt ook dikwijls gebruikt om het verschil aan te geven, waarbij men de termen evangelie der voorhuid en evangelie der besnijdenis interpreteert alsof het over een verschillend evangelie zou gaan. Maar punt 1, is dat in strijd met wij gaan van elkaar de rechterhand der gemeenschap? En punt 2, wat is het verschil dan? Want dat willen we dan toch wel ergens in de Bijbel lezen. Als er sprake is van twee verschillende boodschappen die naast elkaar in dezelfde tijd gepredikt worden, en beide met gevolg dat zowel Joden als heidenen tot geloof komen, want zo is het dan ook nog. Bij Petrus komen ook heidenen tot geloof en bij Paulus ook Joden. Dan moeten we toch wel geïnteresseerd zijn in wat is dan het verschil in de boodschap. En nou ja, dat kun je dus gewoon niet vinden. Er is een goede reden voor. Hè? Het is er niet. Want wat deze uitdrukkingen, evangelie der voorhuid en evangelie der besnijdenis betekenen, is makkelijk genoeg. Kijk, als je ze uit de Bijbel haalt, dan kun je er van alles over filosoferen. Maar het punt is gewoon, je moet ze laten staan waar ze staan en lezen in het verband waarin het staat. En dan staat er gewoon wat het betekent. Namelijk, als zij zagen dat aan mij het evangelie der voorhuid toebetrouwd was, gelijk aan Petrus dat der besnijdenis, gaven zij mij en Barnabas de rechterhand der gemeenschap, opdat wij tot de heidenen, dat is dus evangelie der vooruit, zouden gaan, en zij tot de besnijdenis, dus evangelie der besnijdenis. Dat wil zeggen, die termen, verschillende termen is niet gelegen in de verschillende inhoud van de boodschap, maar in de verschillende doelgroep aan wie de boodschap gepredikt wordt. In de praktijk moet ik daaraan toevoegen, maar nou wordt het wat grijs. In de praktijk moet ik daaraan toevoegen dat als men het evangelie predikt aan de Joden en men doet dat goed, dan is de prediking heel anders van aard. Laat ik het anders zeggen, beter zeggen. Dan is de wijze van prediking anders dan wanneer men het evangelie brengt aan de heidenen, die geacht worden helemaal geen Bijbelse of Joodse achtergrond te hebben. Begrijp je me goed? De inhoud van de prediking zelf, de inhoud van de boodschap, is dan niet anders, maar de manier waarop hij gebracht wordt, wel. En dat is dan alles. Een beetje verschil is het dus wel, maar niet met betrekking tot de werkelijke inhoud van de prediking. Als ik er voorbeelden van zou moeten geven, ga ik misschien toch buiten het boekje. Want dan zou ik voorbeelden geven uit tamelijk algemene christelijke traditie, waar ik zelf niet al te zeer achter sta. Maar dan als voorbeeld kan het misschien wel dienen. Dan komt het verhaal ongeveer dit. Nou ja, als je het evangelie uiteenzet aan de Joden, doe je dat op de wijze van de Hebreeënbrief. Dan maak je gebruik van oud-testamentische typologie. Wat tamelijk dwaas is, maar dat is dan de algemene gedachte. Maar er zit wel wat in. Je maakt gebruik van oud-testamentische schriften en daaruit predik je aan het evangelie. Daarna komt men vanzelf tot de erkenning dat het Nieuwe Testament net zo goed van Gods wegen geïnspireerd is. Maar men zou het bij voorkeur doen op basis van wat men al weet of gelooft. Dan wel zegt te geloven. En dus op basis van het Oude Testament. Predik je het evangelie aan heidenen, dan heeft het weinig zin om het zo te doen. Dan kun je het beter veel directer doen. Want als men het Nieuwe Testament en het Oude sowieso allebei niet kent of gelooft, dan kan je net zo goed uit het Nieuwe Testament meteen beginnen. Dus een kortere route. En dus is er verschillende manieren van benaderen. Zo is dat nou eenmaal. Daar is dus verder niks mis mee. Maar de gedachte blijft dus die van gemeenschap. Dat is trouwens ook in overeenstemming met de strekking van deze brief, van deze gelaten brief overigens. Een brief inderdaad geschreven aan, laten we voor het gemak dan maar zeggen, gewoon geschreven aan heidenen. En hen wordt geleerd dat ze niet onder de wet zouden leven. Wat Paulus uiteenzet hier in hoofdstuk 1 en in minstens in de eerste helft van hoofdstuk 2 van deze gelaten brief, is dat het een boodschap is die hij inderdaad van Gods wegen heeft ontvangen. dat er daarom weliswaar discussie over bestaat, maar dat niettemin de oudsten, om zo te zeggen, in Jeruzalem in de tijd volledig hiermee hebben ingestemd. En als dat niet de strekking van deze eerste twee hoofdstukken van Galaten is, zou ik niet weten waarom ze er dan staan. En wat de strekking er dan wel van is, wat men er wel mee moet. Gewoon dit, namelijk, heidenen tot geloof gekomen zijn deze gelaten, zouden niet onder de wet leven. Daar is discussie over, dat is hij zich bewust, dat zegt hij ook. Hij zegt, maar die discussie is lang geleden geregeld toen ik in de tijd met Barnabas in Jeruzalem geweest ben. En toen hebben we elkaar de rechterhand der gemeenschap gegeven. En dat is, zoals ik het nu verklaar, in het hele verband van de hele brief, blijft er helemaal geen twijfel over bestaan natuurlijk. Je kunt moeilijk doen over woordjes en termen, maar het heeft geen enkele zin als je daarmee tot conclusies komt die in strijd zijn met de totale context. En zelfs met de hele strekking van deze brief. En daar gaat het maar om. Dat is altijd de proef om de som. Nou goed. Daarna laat ik handelingen dan maar voor wat het is. Ik was al sneller dan nu. Laat ik Galaten 2 voor wat het is en Handelingen ook, althans wat betreft hoofdstuk 15, want dat wil ik zeggen. En om daarna door te gaan naar de volgende redenvoering, uitspraken in één vers, sla ik voor het gemak maar even over, omdat ze niet zoveel bijdragen aan de uiteenzetting als zodanig. Maar dan kom ik terecht in Handelingen hoofdstuk 17... waar wij opnieuw een toespraak van Paulus vinden. En als ik zeg opnieuw een toespraak, dan bedoel ik daarmee aansluiting te maken bij de vorige. Maar die vorige zie ik niet zozeer in Handelingen 15. Want dat is niet een toespraak van Paulus. Hè? Al voert hij daarbij gelegenheid het woord. Wat hij daar nou precies gezegd heeft, staat er niet eens bij. Maar heb ik aansluiting bij Handelingen 13. Daar hebben wij de lange toespraak van Paulus in Antiochië. Heel uitgebreide. In de stijl van die van Stefanus in Handelingen 7 was, geloof ik. En daarna ook in zekere zin in de stijl van die van Petrus in Handelingen 2. Al was die dan wat beperkter. Maar waar het me om gaat is dit, dat wij in Handelingen 17 terechtkomen bij een toespraak van Paulus. Echter deze keer niet in een synagoge. Dat is het grote verschil met de toespraak uit Handelingen 13. In Handelingen 13 is Paulus in de synagoge van Antiochië en spreekt tot de Joden. En het eind van het verhaal was dat de Joden niet liefden en jaloers werden op, dat wil zeggen nijdig werden, voel ik maar heet, mag niet nijdigheid vervuld werden, tegen de heidenen. Precies zoals het als kenmerken beschreven wordt voor onze tegenwoordige bedeling, waarin God de Joden tot jaloersheid zou verwekken door een heidens volk. Dat verhaal. En daar vinden we dus al de kenmerken van onze bedeling. Maar de toespraak daar, de Handelingen 13, is er natuurlijk een die uitgaat van de Joodse kennis van het Oude Testament en daarmee van de Oudtestamentische en dus ook Joodse geschiedenis, eigenlijk beter de Israëlitische geschiedenis enzovoorts. Dat zou dus een veel beter voorbeeld geweest zijn dan dat van de Hebreeënbrief zojuist. Maar vooruit. Maar inderdaad, het sluit aan bij Oudtestamentische geschiedenis en schriftplaatsen enzovoorts. En daarna komt de climax waarbij de apostel zegt dat de diverse beloften Gods daar vervuld zijn door de opstanding van de Heer Jezus Christus enzovoorts. Dat is waar het om gaat. Wel, hier in Handelingen 17 spreekt de apostel niet in een synagoge en ook niet tot de Joden. Hij spreekt tot de Grieken. En met grote nadruk en ik denk ook officieel. In Athene namelijk, de hoofdstad niet alleen van Griekenland, zoals wij op de lagere school moesten leren, broeder. Maar de hoofdstad eigenlijk van wat we zouden noemen de Griekse wereld. Begrijp je me goed? De wereld in die dagen was de Romeinse wereld, maar het was alleen zo in politiek opzicht. In ander opzicht was het wel degelijk een Griekse wereld, want cultuur van die dagen onder de heidenen was inderdaad de Griekse cultuur. En wat de religie betreft, eveneens Een Griekse zei het dan dat hij soms vermomd ging onder Latijnse en dus Romeinse namen. Maar het is een Griekse cultuur. En ik kan het rustig zeggen, want eigenlijk is het zo dat tot eergisteren of zoiets, of wanneer het maar was, precies, het is mij ontschoten, leefden wij hier in Nederland ook nog steeds in precies diezelfde Griekse cultuur. Men schijnt het nu niet meer zo hard te zeggen, want progressiviteit eist dat er langzamerhand eens een keer verandering komt van cultuur. En daar wordt ook hard aan gewerkt, heb ik begrepen. Maar goed, dat is mijn afdeling niet. Dat is meer die van Bolkestein was. Als ik goed heb opgelet, was Bolkestein. Maar dat weet ik niet zeker meer. Maar de verandering van normen en waarden, dat weet u wel, dat soort zaken. Nou goed, daar bemoei ik me dus nou even niet mee. Zeker deze dagen niet. Maar het was een Griekse wereld. En u dient te begrijpen, je hebt eigenlijk in die dagen drie categorieën. Je hebt natuurlijk de Joden, al vormen ze een minderheid, waar een Joodse wijze van leven, Joodse cultuur, Joodse religie enzovoorts, algemeen bekend en binnen het Romeinse Rijk ook inderdaad toegelaten, vreemd genoeg. Dat is de enige andere cultuur die door de Romeinen werd toegestaan, de Joodse namelijk. En de reden daarvoor is dat naar Romeinse maatstaven de Joden eigenlijk helemaal geen godsdienst hadden, want ze hadden geen beelden. En daarom was toegestaan. Ja, maar goed, want voor de rest was godsdienst toch in hoge mate het dienen van goden in de vorm, in vormen, dus in afgodsbeelden. Daar komt het in de praktijk op neer. Ik zeg het nou wat erg snel, maar vooruit. Maar daar komt het inderdaad op neer. Maar Jodendom werd dus nog net toegelaten omdat de Joden geen gesneden beelden of een of andere gelijkenis mochten maken. En dat kon dan er nog net mee door. Maar vooruit. Maar ja, de Joodse cultuur. En je had een Griekse cultuur en daarna had je de barbaren. Daar vielen de Kelten eigenlijk ook onder, en in ieder geval de Britten. Maar laat maar zitten. Maar als het over cultuur gaat, drie dingen. De Joodse, de Griekse en daarnaast eventueel de politieke wereld en daarbij behorende cultuur in een wat smallere zin. Dat is dan de Romeinse. En de aardigheid is dat het boek Handelingen natuurlijk de geschiedenis beschrijft laten we zeggen, waar de zaligheid naartoe ging, om het maar eens populair te zeggen. Die werd immers naar de heidenen gezonden, zoals er uiteindelijk ter afsluiting van het hele Bijbelboek ook staat. Het begon in Jeruzalem bij de Joden, het eindigde in Rome, officieel dus bij de Romeinen. En daartussendoor ging het via Athene en dus via de Grieken. En die fase, daar zijn we niet geneigd bij stil te staan, maar die wordt hier wel degelijk naar voren gebracht, hier in Handelingen 17, waar Paulus in Athene terecht is gekomen. En zelfs alleen, in zijn eentje. Maar hij was lopend hoor, daar gaat het nou niet om, maar goed. Maar helemaal alleen, Paulus alleen, helemaal geen begeleiders waren achtergebleven, zouden alsnog tot hem komen. Waarom dat allemaal is, daar gaat het nou niet om. Het gaat erom dat Paulus helemaal alleen daar in de hoofdstad van de Griekse wereld terecht kwam. En dus de hoofdstad in bijzonder daarmee van de Griekse religie natuurlijk, maar in de eerste plaats dan de Griekse filosofie, Griekse wijsheid, want dat is waar het dan in de praktijk over gaat. En dan staat er in vers 16, en terwijl Paulus hen, namelijk Silas en Timotheus, want die zouden nog tot hem komen, die zouden nog wat later komen, terwijl Paulus hen te Athene verwachtte, werd zijn geest in hem ontstoken, hij wond zich op, betekent dat in gewoon Nederlands, ziende dat de stad zozeer afgodisch was. Hij handelde dan in de synagoge met de Joden, zoals gebruikelijk, of altijd, toch weer, eerst de Joden, en met degenen die godsdienstig waren, dat wil zeggen, als u mij vraagt, dit keer geen Joden, maar inderdaad heidenen die religieus waren, maar Joden valt natuurlijk ook onder degenen die godsdienstig waren. Vanzelfsprekend, maar ongeacht welke godsdienst het dan is. Maar eerst de Joden, daarna met degenen die godsdienstig waren. Begrijp je me goed, naar Bijbelse maatstaven is iemand een Jood als hij de Joodse godsdienst aanhangt. En dus Joden zijn per definitie godsdienstig. Dus ze handelden in de synagoge met de Joden en met degenen die godsdienstig waren en op de markt. Alle dagen met degene die hem voorkwamen. Wie het ook waren. Je vindt dus drie categorieën. De Joden in de synagoge. Degene die godsdienstig waren. op de markt, maar ook degenen die niet godsdienstig waren, alle die hem voorkwamen. Maar hij had dus wel een voorkeur. Als hij mocht kiezen, sprak hij het liefst de Joden aan. En daarna eventueel godsdienstige mensen, uiteraard. En daarna, in laatste instantie, wie er maar voorbij kwam, wie het ook is. Nou goed. En dan staat er, en sommigen, dat deed je dus gewoon op straat en op de markt, hè. Leuk, hè? Ja. Nou goed, en sommigen van de epicureïsche en stoïsche wijsgeren, dan denk ik altijd, nou, dan weet je het wel, want nou wordt het meteen heel geleerd natuurlijk, hè. Wijsgeren, dat is wel heel wat. En dan epicureïsche, je moet al oefenen om alleen maar het woord te kunnen uitspreken, denk ik altijd. Maar goed, zo is het nog eenmaal. Epicureïsche en stoïsche wijsgeren streden met hem. En sommigen zeiden, wat wil toch deze klapper zeggen? Want erkende wijsgeer, erkende filosoof, hebben weinig respect voor iemand die met een totaal ander en nieuw verhaal komt natuurlijk. Hè. Het is niet wetenschappelijk, het sluit nergens meer aan. Dus het is meteen denigrerend. Wat wil toch deze klapper zeggen? U weet wat een klapper is? Eigenlijk gewoon een grote mond. Een snavel namelijk. Een klepper. Snavel, klapper. Ja, dat is wat het woord eigenlijk betekent. Is het Griekse woord in elk geval, in de eerste plaats. Daarna zouden wij het gewoon vertellen, grote mond. En wat wil toch deze grote mond zeggen? Maar goed. Is het trouwens een iets genuanceerdere opvatting over het woord. Dat zegt namelijk dat een klapper is iemand die weliswaar van alles doorgeeft en van alles zegt. Maar zelf niet weet wat hij zegt. Dat wil zeggen, hij heeft het ook maar gehoord en vertelt het gewoon door. Maar een soort onderwijzer dus. Maar mag ik eigenlijk niet zeggen, maar goed. Van de HBS bedoel ik eigenlijk, hè. Dat kan ik rustig zeggen, want die zijn er niet meer. Die hebben het ook, er stond in het boek, die hebben dat geleerd op de kweek, zal ik maar zeggen. En dan geven ze het door, maar als je vragen stelt, blijkt dat ze ook niet weten wat over gaat. Dat is helaas in veel gevallen mijn ervaring geweest op school. Zeg ik niet als een excuus, maar ja. Maar dat is wat het is. Hè. Er zijn ook andere kringen waarin dat voorkomt, waarin men gewoon elkaar maar napraat zonder te weten waar het echt over gaat. Maar die kent u zelf waarschijnlijk ook wel. Dus daar zullen we het ook maar niet over hebben. Maar dat is wat een klapper feitelijk is. Wat wil toch deze klapper zeggen? Zo van, hij heeft ook een verhaaltje en hij vertelt het volk, maar hij weet ook niet hoe het in elkaar steekt. En anderen zeiden, hij schijnt een verkondiger te zijn van vreemde goden. Hij schijnt, vind ik altijd leuk, hij schijnt verkondiger te zijn van vreemde goden. Men is het er niet helemaal over eens of dat zo is. En eigenlijk staat de verklaring daarvan ook meteen erachter, hier in vers 18. Er staat namelijk, omdat hij hun Jezus en de opstanding verkondigde. En of dat nou een vreemde God is, die Jezus, ja, dat is niet helemaal goed duidelijk. Of wel? Nou ja, daar is nog steeds discussie over dus, hè? Of hij God is of niet. Maar als hij verkondigt Jezus en de opstanding, dan verkondigt hij inderdaad één mens die gestorven is en begraven en opgewekt, zoals het heet. En of dat dan valt in de categorie religie of godsdienst, en of deze Jezus God is, ja, dat is niet helemaal duidelijk. Nou, hij heeft het er nog over in de uiteenzetting die hier volgt, maar zijn toehoorders zijn er dus duidelijk niet helemaal mee klaar. Overigens, als u wil weten hoe het zit met die epicureïsche en stoïsche wijsgeren, wij doen hen onrecht, maar wij kunnen het wel in één of twee zinnen zeggen. Epicureïsche wijsgeren, die leren dat geluk, welbevinden, het hoogste, het welzijn van de mens gewoon, het hoogste doel is van het menselijk leven. Dat klinkt redelijk aannemelijk. We hebben niet zo lang geleden het boek Prediker eens gelezen. En dat komt wel aardig overeen. Maar goed, en de stoïcijnse, heet het dikwijls ook, maar zij officieel stoïcijnse, de stoïcijnse wijsgeren, die leren dat deugdzaamheid, want zo heet het officieel, deugdzaamheid het hoogste doel is in het leven. Het vasthouden aan normen en waarden. En daar is ook wat voor te zeggen. Daarna wordt het iets ingewikkelder, want die Stoïcijnen die leerden inderdaad dat het gaat om deugdzaamheid en dat welbevinden, geluksgevoelen, dat soort dingen meer, daar al volledig ondergeschikt zouden moeten zijn en geen rol van enige betekenis zouden moeten spelen. En ons Nederlandse woord Stoïcijns, als bijwoord of als bijvoeglijk naamwoord, heeft zo'n beetje de betekenis van onverstoorbaarheid. En ook daarmee van hardheid. Men reageert nergens op, men gaat gewoon zijn eigen gang enzovoorts. Maar goed, dat is wel erg extreem. Maar niettemin, dat zijn deze filosofieën. Dat zijn dus filosofieën naar de vraag wat het doel is eigenlijk van het menselijk leven. Of eventueel wat het doel zou moeten zijn. Want als je vraagt wat het doel is, dan suggereert dat het iemand anders dat bepaald heeft. God namelijk, en zo is het eigenlijk ook. En dus zo kun je ook zeggen, wat zou ons doel moeten zijn? Wat zou het hoogste streven van de mens moeten zijn? En begrijp je me goed, die Epicureïsche figuren waren heus niet dom en die Stoïcijnen ook niet. En ze konden beide een verschillend standpunt goed verdedigen. Daar gaat het niet om. Maar wat is nou waarheid? En daarna valt te vrezen dat men gewoon die leer accepteerde die men het meest aansprak en de andere verwierp. Naar eigen aanleg. Wat vind je belangrijker in je leven? En dan kies je voor die filosofie of voor die. En als er een goed verhaal bij is, kun je het op grond van dat verhaal ook goed verdedigen. Dat helpt altijd, hè? Nou goed. En daarna kun je discussiëren met anderen die een andere opvatting op nahouden. Maar de keuze was echt niet voor een goede filosofie. De keuze was voor wat je het meest aanspreekt. Wat je het meest past. Enzovoorts. Nou goed, daar ga ik verder niet op in, want wij hoeven niet, onze broeders hadden het wel willen, maar we gaan niet filosofie bedrijven, was de bedoeling. Paulus stelt er namelijk zijn wijsheid tegenover. Wijsheid ontleent niet aan menselijke vinding, rijkheid, fantasie, maar ontleent gewoon aan het woord Gods. En daarin speelt deugdzaamheid wel degelijk een rol. En soms moet men ook zijn eigen welbevinden opgeven terwille van deugdzaamheid. Er zijn er eenmaal normen en waarden die belangrijker zijn dan onze geluksgevoelens, of hoe dat maar heten mag. En anderzijds leert de schrift wel degelijk dat het uiteindelijk wel degelijk gaat om ons welzijn en ons geluk. De bevrediging die wij zouden vinden. Maar het hoeft niet noodzakelijk tegengesteld te zijn. Daar is het probleem. Je kunt ze wel tegenover elkaar zetten. Maar in de praktijk is het niet zo scherp onderscheiden. Wat de apostel gaat doen vervolgens is inderdaad zijn gedachtegang uiteenzetten, waarin hij uiteindelijk concludeert wat wel, wat echt het hoogste doel in het leven van de mens zou zijn. En voor het gemak en voor degenen die notities maken, zeg ik maar vast meteen dat hij tot de climax van zijn betoog komt in vers 27. Als hij zegt, opdat zij de Heere zouden zoeken. Enzovoorts. De vraag is, waarop zou de mens zich richten? Wat zou hij nastreven? Geluk, het handhaven van normen en waarden, werd dus eigenlijk dikwijls. Of, vers 27, hij zou de Heere moeten zoeken. Dat is het enige waar het om gaat. En daarna hoeven wij er niet zoveel problemen mee te hebben, dat als wij de Heer gevonden hebben, dan bewerkt hij in ons de vrucht des geestes. En dat is deugdzaamheid. U weet wel, liefde, blijdschap, vrede, langmoedigheid. Dat is toch deugdzaamheid, of niet? En hij bewerkt in ons ook geluk. Wij zongen dat vroeger. Ik hoor het woord bijna nooit meer. Wij zongen dat vroeger altijd. Zoekt gij, want iedereen was gij. Zoekt gij naar waar geluk, stralend geluk, laat Jezus dan toe. In je hart. En zo is het ook. Dat meen ik ook echt. Dat is het enige wat geluk, welbevinden en in ieder geval bevrediging, want dat vind ik eigenlijk het mooiste woord in dat verband, brengt. En daarmee komen die twee lijnen van filosofie toch bij elkaar. Maar zonder die top, de Heere zoeken, komen ze niet bij elkaar. Blijft het onderweg steken. Ja, zeker. Ja. Men zou vrede hebben en daarin bevrediging vinden. Eigenlijk is bevrediging niet eens het goede woord, maar het is wel gewoon een gangbare woord in het Nederlands. In de Bijbel heet het vergenoegzaamheid. Vergenoegzaamheid. Want ik ken niemand meer. Dat is het idee van, ik heb genoeg. Dit is het. Meer hoef ik eigenlijk niet. Dit is het. Ik heb bereikt wat ik zocht. Vergenoegzaamheid. Dat is geluk, denk ik. Bij geluk vraag ik me altijd, wat is dat geluk? Dat weet dan nooit iemand. Maar vergenoegzaamheid is goed te omschrijven. Ja. Men is blij met wat men heeft. Daar leeft men uit. En vindt daar zijn vrede in. Hè? Ik vind zondags in Christus mijn vrede. Zal hem ook vroeger dan we toch over liederen hebben. Maar u weet, maandags en dinsdags tot en met zaterdags ook. Hè? Zo ging het lied verder. Als ik hem in de bundel zoek, kan ik hem nooit vinden. Maar hij staat erin. Maar dat even terzijde. Dus twee belangrijkste, de twee grote lijnen van Griekse filosofie worden hier genoemd. En daarnaast geeft Paulus het alternatief. En als u mij vraagt, die twee lijnen komen daarin heus wel bij elkaar. Maar er is iets veel hogers. Het gaat niet om onze deugdzaamheid, het gaat niet om ons geluk, het gaat om de Heer. Als we die vinden, dan komt die deugdzaamheid en dat geluk wel degelijk, want ze zijn inderdaad belangrijk. Misschien wel de twee belangrijkste dingen in het leven. En veel dilemma's, veel problemen in het leven worden juist veroorzaakt door de tegenstelling tussen deze dingen. Wat zoek ik? Deugdzaamheid? Ga ik me netjes gedragen? Of geluk? En soms is het tegenstrijdig, ja. In veel gevallen zelfs. Men moet daar een balans tussen vinden. Maar ze komen bij elkaar, inderdaad, in de Heer die men zou zoeken. Maar goed, dan ben ik wel erg vooruitgelopen op de dingen. Dus ik ga maar weer terug naar waar we waren, naar vers 18. Wat wil toch deze klapper zeggen? Maar anderen zeiden, hij schijnt te verkondigen te zijn van vreemde goden, omdat hij hun Jezus en de opstanding verkondigde. Als u het mij vraagt, Jezus, namelijk de opstanding, dat zijn uiteraard geen twee dingen. De opstanding is nou eenmaal die van de Heer Jezus. En de aardigheid is dus dat dit de kern is, ook hier, van zijn prediking. Ongeacht van wat nu verder volgt, dit is waar het werkelijk over gaat. Zoals in alle voorgaande verhandelingen in Handelingen. Gaat altijd over de dood en opstanding van de Heer Jezus. Dat is de prediking. En bovendien gaat het om het uiteindelijk resultaat daarvan, dat God deze Jezus gesteld heeft tot Heer en tot Christus, hoofdstuk 2. Dan wel God heeft hem gesteld tot rechter over levenden en doden. Dan wel God heeft hem gesteld ver boven alle overheid en macht. Want dat laatste gaat het om. Wij zijn erg geneigd, dat moet ik toch even zeggen, moet me van het hart heet zoiets. Moet ik toch even zeggen, wij zijn erg geneigd te zeggen, God heeft hem gemaakt tot oorzaak van eeuwige zaligheid. En hij is onze verlosser en zaligmaker op grond van zijn opstanding, zeg ik. Dat is ook inderdaad goed begrepen. Inderdaad, zo is het ook. Maar wat de schrift ervan zegt, is veel meer dan dat. Want de redding van zondaren, om zo te zeggen, is onderdeel en eigenlijk de meest gewenste, de positieve kant van het totale werk wat hij zou doen. Hij is namelijk rechter van allen der wereld. God zal door hem de wereld oordelen, wordt ook bij gelegenheid gezegd. Daartoe heeft God hem opgewekt, ik geloof dat het hier ook staat hoor. Maar ik heb deze toespraak niet zo goed in het hoofd zitten. Maar de gedachte is, God zal door hem de wereld oordelen. Maar het feit dat wij vergeving van zonde hebben of ontvangen van hem, is onderdeel van het oordelen der wereld. Hij spreekt ons vrij, maar hij doet dat inderdaad in zijn positie van rechter. En wat de rechter doet is oordelen. Alleen oordelen heeft niet noodzakelijk een negatieve betekenis. Meestal in de Bijbel wel, voor zover ik het geturfd heb. Maar niet noodzakelijk. Want oordelen is in wezen gewoon wat de rechter doet. En dat kan dus ook gewoon zijn vrijspreken. En als we zeggen wij ontvangen, of Petrus predikt, dat wij door hem, en Paulus ook, dat wij door hem vergeving van zonde ontvangen en dat soort dingen meer. Ja, het is een deel van zijn functie als rechter. En als je dus compleet zegt, en meer fundamenteel, moet je zeggen, God heeft hem opgewekt uit de dood en hem gesteld tot rechter. En hoewel er talloze schriftplaatsen te noemen zijn, ziet men nou die uit Johannes te binnen weer. God heeft hem al het oordeel gegeven omdat hij de zoon des mensen is. God heeft aan zijn zoon al het oordeel gegeven. Wat was het ook weer? Johannes 4 geloof ik? 5. God heeft aan zijn zoon alle oordeel gegeven omdat hij de zoon des mensen is, enzovoort. Dat is waar het over gaat. En bij dat oordelen zijn wij het eerst aan de beurt. En hij zegt, ga jullie maar door. Geen beschuldiging meer in te brengen. Wij worden vrijgesproken, dat is al lang gebeurd overigens. Daar gaat het om, maar het andere deel komt ook nog. En dat is de volledige boodschap. Hè? Nou goed, ik probeer terug te gaan naar het schriftgedeelte hier. Vers 19. En zij namen hem, hij predikte Jezus en de opstanding dus. En zij namen hem, ze grepen een beet, begrijp ik daaruit, van komt u maar even mee. Zij namen hem en brachten hem op Areopagus, op de plaats genaamd Areopagus, vooruit de maan. Dat is het ook, ja, een plaats in een plekje in Athene. Athene is gebouwd rondom een grote berg, dat is de Acropolis. En een uitloper van die Acropolis, dus een iets lagere berg om zo te zeggen, is de Areopagus. En op die plaats wordt hij gebracht. Ik vind het wel aardig, maar ik kom er straks wel op terug. Het is een belangrijke plaats, nog steeds. Ik ben er niet geweest, helaas. Wil ik ook nog wel eens kijken als we tijd hebben. Maar een belangrijke plaats in de oude wereld, zeg ik. En eigenlijk het centrum van de oude Griekse wereld. Daar komt het op neer. Nou goed, overeenkomend ongeveer met het keizerlijk paleis in Rome later. Het rechthuis in Rome. Dit is trouwens ook een rechthuis, Areopagus. Want dat was de plaats waar vanaf recht gesproken werd oorspronkelijk. In die dagen nog nauwelijks. Alleen als het over de doodstraf ging nog, geloof ik. Maar vooruit. Maar het is de plaats van de rechtspraak in elk geval. Maar nu in Griekenland, hè? In Athene. Ze brachten hem daar en zeiden, kunnen wij niet weten welke deze nieuwe leer zij daar gij van spreekt? Want gij brengt enige vreemde dingen voor onze vreemde goden, nieuwe dingen, nieuwe leer. Gij brengt enige vreemde dingen voor onze oren. Want er was nog geen internet, ze hadden het allemaal nog niet gehoord. Ze waren nieuwsgierig. Wij willen dan weten wat toch dit zijn wil. En ik, voor mij persoonlijk op vermakelijke wijze staat er dan in vers 21 als toelichting van deze gebeurtenissen. Die van Athene nu allen, en de vreemdelingen die zich daar onthielden, de toeristen zal ik maar zeggen, de vreemdelingen die zich daar onthielden, besteden hun tijd tot niets anders dan om wat nieuws te zeggen en te horen. Soms denk ik, wij leven inderdaad nog steeds in een Griekse wereld. Ja, het is nog steeds dezelfde wereld. Het nieuws. Mensen die in televisie hebben zeggen, ja, maar kijk nooit naar, alleen naar het nieuws. Alleen naar het nieuws, van dat hoort gewoon zo. Maar hier wordt het tamelijk bespottelijk naar voren gebracht. Ik denk ook wel, stel dat je het allemaal niet hoort. Hè. Om een of andere reden denken wij dat we op de hoogte moeten zijn van de gang van zaken. Maar stel dat je het allemaal niet hoort. Je gaat op vakantie 5 weken. Tegenwoordig krijgt iedereen toch 5 weken of niet? Nou goed. Nou, zoiets dan. Hè. En je hoort geen radio, televisie, je hebt geen krant, je hebt geen internet. En je komt weer thuis. En wat heb je dan gemist? Helemaal niks. Integendeel, het was vakantie, lekker rustig. Wat makkelijker door het leven. Weinig zorgen, niks bij te houden, niks in te verdiepen. Is toch prachtig? En draait toch wel door. Daar hebben we die mensen voor. Bolkestein, Kok en die jongens, die zijn daarvoor. Dat is toch mooi geregeld dan? Laat ze het maar mooi regelen. Ik stel het ook zeer op prijs dat ze dat doen. Maar wat ons betreft, ja hoor eens, nou goed, al dat nieuws. Men noemt onze maatschappij een communicatiemaatschappij. Ik geloof er niets van. Ik geloof dat er nauwelijks nog gecommuniceerd wordt in werkelijkheid. Er is geen gemeenschap, integendeel. De verdeeldheid wordt alleen groter. En we zijn ervan op de hoogte. Maar als je dat communicatie of gemeenschap, want dat is wat communicatie eigenlijk inhoudt, als je dat gemeenschap wil noemen, nou dat is het helemaal niet. Integendeel. Maar goed, maar die mensen kwamen dus samen om wat nieuws te horen. Ik ken ze ook, nou ik ken ze geloof ik niet, want ik vergeet het altijd. Maar ik heb er wel gekend die dan regelmatig zeiden tegen mij van, en, heb je nog wat nieuws? Huh? En eerst dacht ik altijd, goh nee, Daar ben ik eigenlijk mee bezig. Ik heb niks nieuws. Die mensen weten alles al. En tegenwoordig zeggen ja, ik heb nog wat uit het jaar nul of zo. Over het jaar nul trouwens, nog goed. Maar, of van nog ouder, wat nieuws. Wij zijn conservatief, wij zijn behoudend, wij houden niet van nieuwe dingen, wij houden van oude dingen. En bij voorkeur, die dingen die blijven, die onvergankelijk zijn, dat is niet wat nieuws. Dat is wat ouds. En toch, ik denk dat het fundamenteel verkeerd is om naar wat nieuws te vragen. Eerlijk gezegd. Maar goed. Om dan toch wat te filosoferen, broeder. U wel te willen zijn, deze keer. Nou goed. Om wat nieuws te zeggen en te horen. Tegenwoordig doen buurvrouwen dat, heb ik begrepen. Over de schutting. Maar op internet doen ze dat ook, diezelfde buurvrouwen. En een paar jaar terug over de CB, hoe heet dat? Over het bakkie. Daar hoorde je ook. Ja, zeker wel. Dan hoorde je de huisvrouwen met elkaar praten. En dan kwamen de roddels van de hele buurt voorbij. Ik weet niet of dat nog zo is, want ik hoor dat nooit meer. Maar vanuit, om wat nieuws te zeggen en te horen. Nou goed, en Paulus staande in het midden, let op dat er staat in het midden van de Areopagus. Het is een soort pleintje erbovenop, hè. En hij stond in het midden daarvan. Dat was niet nodig, want als hij op de Areopagus staat, staat hij daarbovenop. Maar in het midden staat er uitdrukkelijk bij. De aardigheid is dat de term in het midden fundamenteel ook de betekenis in zich heeft van niet alleen maar een specifieke plaats ergens op gelijke afstand van de omtrek of zo, maar het heeft de betekenis van het is de plaats waar de troon staat. Het is de dominerende plaats. Dat is het midden. Zoals God, tegenwoordig gebruik ik het gewoon al als voorbeeld. Zoals God in het midden van de schepping woont en dus in de hemel. Zoiets. En zoals Jeruzalem, de hoofdstad van het toekomstige Messiaanse Rijk, geacht wordt te liggen in het midden der aarde. En zo, het midden dus. Ja, daar was discussie over, broeder. Welke boom in het midden van de hof stond. Precies, maar inderdaad, de boom, de kennis is goed en is kwaad, in het midden van de hof, die zou heersen. Maar als je daarna verder leest, blijkt dat men denkt dat de boom des levens, ik zeg het verkeerd geloof ik, hè? Sorry. Ja, u ziet, ik ben zo verstrooid vanavond dat ik twee kostuums tegelijk aan heb getrokken, maar excuus. Maar goed, de boom is echt verkeerde jasje van de kapstok gepakt, maar vooruit. Maar de boom des levens zou in het midden van de hof staan, dat staat er ook. Maar als later de duivel komt, gaat de discussie over de boom in het midden van de hof, namen die van kennis is goeds en des kwaads. En de vraag is, welke boom staat er nou in het midden? En welke domineert, dus welke heerst? Wel, die des levens uiteraard. Maar dus de duivel zegt, nee, die andere staat in het midden. En daar hebben de Joden het volgende op gevonden, want een nogal officiële Joodse verklaring is dat die twee bomen stonden op dezelfde wortel. Men koppelt ze, brengt ze bij elkaar, het lijkt wel verbondstheologie, denk ik wel eens. Men brengt ze bij elkaar, schuift ze ineen alsof het één boom is. En dat ze dezelfde wortel hebben valt tamelijk goed te verdedigen, omdat natuurlijk zowel oude als nieuwe verbond van dezelfde bron komt, van Gods wegen. Dus het is goed te verdedigen, maar het is een misverstand. Er stond er maar één in het midden, die zou heersen, die andere niet, en daar zou men ook helemaal überhaupt niet van eten. Zo zie je hoe gevaarlijk het is om te filosoferen, broeder. Want het is goed te verdedigen, ja, die twee bomen met dezelfde oorsprong enzovoorts. Maar het is niet zo. Er stond er maar één in het midden. Maar goed, nou zijn we een beetje ver uit de buurt. Waar het om gaat is dat midden is de plaats waar de troon staat. En hier zijn we inderdaad in het midden van de Griekse wereld, de Areopagus. En met grote nadruk staat er dan nog een keer, hij stond in het midden van de plaats genaamd Areopagus. En hij zei, gij mannen van Athene, dat vind ik een prachtige uitspraak, vooral als je weet wat de betekenis van de term Athene eigenlijk is. Dat was natuurlijk de naam van de stad. Maar Athene wil zeggen, niet aan namelijk, niet zeker. Onzeker. Athenos. Niet zeker. En dat men dus in Athene in een onzekere wereld, een verdeelde wereld, samenkomt om nog eens wat nieuws te horen, bewijst dat men nog steeds het goede nieuws niet gevonden heeft en dus nog steeds onzeker is. En wat er verkondigd wordt, zijn allemaal leugens en staat tegenover elkaar, net als die twee stromingen van twee filosofische stromingen van de Epicureërs en de Stoïcijnen enzovoort, onzeker. Dus voor het ene is wat te zeggen, voor het andere is wat te zeggen, maar wat? Onzeker. En dat is kenmerkend voor de Griekse wereld en voor alles wat wij sindsdien filosofie noemen. Want het probleem is eigenlijk dat wat wij filosofie noemen rechtstreeks in de lijn ligt van de Griekse filosofie. En onzekerheid is daarvan het kenmerk zo sterk dat bijna spreekwoordelijk is dat filosofen nooit iets te vertellen hebben. Zij vragen namelijk alleen maar. Ze hebben vragen, maar geen antwoorden. Het is een beetje karikaturaal, zoals ik het nu voorstel, maar het is een bekende voorstelling van zaken. Zodra je vragen gaat stellen en je vraagt bijvoorbeeld, wat is wijsheid? Dan ben je een groot filosoof, hoor al. Nou goed. Laten we zitten. Geen mannen van Athene, geen mannen van onzekerheid. Toch wel leuk, hè? Nou goed, onzekere wereld. Gij mannen van Athene, ik bemerk dat gij alleszins gelijk als godsdienstiger zijt. Mijn juffrouw Nederlands zou hier een flinke streep doorhalen, omdat het onbegrijpelijke taal is. En toch is het niet zo moeilijk. Hij zegt dat ze op alle manieren, alleszins, godsdienstig zijn. Gelijk aan alle anderen overal ter wereld in het algemeen. Ze zijn overal zo godsdienstig, vandaar gelijk, gelijk als godsdienstig. En dan gelijk als godsdienstiger wil zeggen gelijk aan anderen, maar zelfs nog een tikje meer. Hij vindt hier dezelfde godsdienst terug als waar dan ook, maar nog net iets meer, gelijk als godsdienstiger. Een meer betekende term niet. En hier is vertaald met godsdienstiger. Als men dezelfde uitdrukking negatief interpreteert, vertaalt men met bijgeloviger. En voor ons christenen maakt dat toch geen verschil. Want ik heb al vaker verteld, godsdienst is in feite bijgeloof. In alle opzichten, al wat echt godsdienst heet, naar de officiële definitie, is niet anders dan bijgeloof. Berust op het idee, godsdienst is namelijk het idee dat men door werken zichzelf aangenaam kan maken voor God of de goden of de geesten of weet je veel wat. En dat is precies waar de apostel in de volgende vers over spreekt. Hij zegt dat is een waan idee. Het is dwaasheid, zo zonder meer. En vandaar godsdienstige, positieve vertaling, de negatieve is bij gelovigen. Het is trouwens een woord ontleend of gebouwd rondom het woord demon. Waarmee maar gezegd wil zijn dat in het Grieks godsdienst toch een heleboel van doen heeft met het dienen van het aanbidden van de afgoden. Dat is ook wat Paulus dan in 1 Korinthe zegt. Hè? Als de heidenen offeren zij de afgoden, namelijk de demonen. Dat zit in het woord al opgesloten. Maar goed, dan ga ik verder niet op in, speelde geen rol hier. Ik bemerk dat gij alleszins gelijk als godsdienstiger zijt. Want er komt de toelichting op de hele uitdrukking, dan begrijp je hem ook. Want de stad doorgaande, of de stad bezichtigt, en aanschouwende uw heiligdommen, want daar kijk je naar de mooie gebouwen. Het lijkt Rome wel, denk ik wel eens, maar goed. En aanschouwende uw heiligdommen heb ik ook een altaar, dan wel tempel, gevonden, op het welk een opschrift stond, den onbekende God. Dat wil zeggen, gewijd aan de onbekende God. Nou, dat is wel het toppunt van godsdienstig zijn. Het kon wezen dat ze nog een God vergeten waren, dat wilden ze toch liever niet, dus dan toch maar één bouwen. Een tempeltje, een altaar, voor het geval men er één vergeten was. Dat is dus nog godsdienstiger dan waar ook. Maar het is wel heel extreem natuurlijk. En de apostel pakt hun hier op deze extremiteit. Hij zegt ook meteen, deze dan, deze onbekende God, de God die gij niet kennende, dient, Athenos, onzeker. Hè? Onzeker waren ze. Ze hadden het misschien even vergeten. En inderdaad, deze God dan, die gij niet kennende, dient, Die verkondig ik jullie. En ik vind het prachtig naar binnenkomen, want ze konden dat nooit wegredeneren meteen. Want ze hadden zelf toegegeven dat er wellicht toch ergens nog een God moest zijn die zij niet kenden. En als ze dan wat wilden horen en godsdienstig waren, nou ja, dan moesten ze nou op grond van de aanwezigheid van dit altaar, zoals die heet, moesten ze toch openstaan voor de prediking van de apostel. En die zegt gewoon, die God, die verkondig ik u. Hetgeen tamelijk voor de hand liggend is, bovendien, omdat God natuurlijk altijd onbekend was bij de mens, niet omdat hij zich niet openbaarde, maar omdat de mens er niet open voor stond. En in deze bedeling waarover wij spreken, sinds de opstanding van Christus, hebben wij inderdaad van doen met een God die zich verbergt. Gij zijt een God die zich verbergt, zegt de schrift dan. In deze bedeling van de verborgenheid. Als de Heer zich ooit verbergt, in de zin van dat hij zich niet openbaart of toont of iets dergelijks, dan is dat in onze dagen zo. Dus het is volkomen terecht dat de apostel dit zegt. Het is deze God die ik u verkondig. Die God namelijk, de God namelijk, vers 24, de God die de wereld gemaakt heeft en alles wat daarin is, ontleent toch aan oudtestamentische uitspraken. Dat wel. Maar ja, waar moet je anders je kennis van God vandaan halen? Maar hij zegt niet, er staat geschreven, dat God, enzovoort. Hè? Zo niet. Maar gewoon, de God die de wereld gemaakt heeft en alles wat daarin is. Ik zeg er altijd bij, alles wat daarin is, kun je lezen als dat dus de wereld hol is. Vind ik altijd leuk, we hadden het er nou toch even over. Alles wat daarin is, je kunt het je precies voorstellen. Deze God, zijn de Heer des hemels en der aarde. Die God, die woont niet in tempelen met handen gemaakt. Dus jullie hebben er wel eens een ding voor gebouwd, maar daar woont hij niet in. God woont niet in tempelen met handen gemaakt. En dat betekent tegelijkertijd dat al die andere tempels dus ook wel afgebroken kunnen worden. Komt het op neer, toch? Deze God woont niet in tempelen met handen gemaakt. En wordt ook van mensenhanden niet gediend. De aardigheid is overigens dat de apostel inderdaad geen moeite doet om deze dingen bijbels te onderbouwen, om zo te zeggen. Maar het neemt niet weg dat het wel degelijk oudtestamentische uitspraken zijn. Die algemene over God die de wereld gemaakt heeft enzovoorts is er zo een. En ik weet niet precies, ik geloof dat het inderdaad 2 Kronieken 6 is. Maar ik ken die schriftplaatsen. Helaas ook niet uit het hoofd. Wat staat er? 6 vers 30. Oh nee, ik had een andere in gedachten. Nou goed, ik neem 1 Koningen 8. Want die is meer to the point. Want daar gaat het inderdaad over een God die de hemel en de schepping, de wereld gemaakt heeft. Maar die bovendien een tempel liet bouwen, toch in Jeruzalem. Zodat je kunt afvragen, is dat wel zo dat God niet in een tempel met handen gemaakt woont? Want de Heer zou toch in de tempel in Jeruzalem wonen? En dan kom ik terecht in 1 Koningen 8 vers 27. Dat is ter gelegenheid van de inwijding van de tempel van Salomo. Moet u zich goed realiseren. Dat is de inwijding van de tempel van Salomo. En dan vers 27 van 1 Koningen 8. Maar waarlijk zou God op de aarde wonen? Zie, de hemelen, ja, de hemel der hemelen zouden u niet begrijpen. U niet grijpen, niet kunnen omvatten, is de betekenis. Bevatten. Hoeveel te min dit huis dat ik gebouwd heb. En daar vind je precies die gedachte terug uit Handelingen 17, of eigenlijk andersom. Het is dezelfde God, dezelfde gedachte. God heeft hemel en aarde, kortom de wereld gemaakt. En hij woont hier in een huis wat op aarde ergens gebouwd is. Dus eigenlijk belachelijk. Die hele tempel is namelijk symboliek. De Heer woont niet echt in zo'n tempel. Er staat op andere plaatsen ook hoor. In 2 Kronieken 2 hebben we, meen ik, dezelfde gebeurtenissen. En daar wordt het, ik meen, iets uitgebreider gezegd. 2 Kronieken 2. Vanaf vers 5. En het huis dat ik zal bouwen zal groot zijn, want onze God is groter dan alle goden. Doch wie zou de kracht hebben om voor hem een huis te bouwen, terwijl de hemelen, ja, de hemel der hemelen, hem niet bevatten zouden? En wie ben ik dat ik voor hem een huis zou bouwen, ten ware om reukwerk voor zijn aangezicht aan te steken? Enzovoort. Zo van Salomo, die zelf deze tempel gebouwd heeft, die relativeert dingen meteen en zegt, nou ja, God woont niet in dit huis. Het gaat om wat anders. De symboliek. Staat hij daar ook in de reden van Stefanus? Oh, Handelingen 7. Ja, natuurlijk, ja. Salomo bouwde hem een huis. Eveneens. Ontleend aan hetzelfde schriftgedeelte, ja, inderdaad, ja. Salomo bouwde hem een huis. Maar de Allerhoogste woont niet in tempelen met handen gemaakt, gelijk de profeet zegt. En het is wel aardig, we zien dus de uitspraak hier in Handelingen meerdere malen aan de orde komt. En het is omdat hij zo fundamenteel is. Zowel Stefanus als Paulus in hun reden, in hun toespraken, rekenen feitelijk af met de hele idee van godsdienst. Een mens kan God niet dienen. Einde van het verhaal. En hij predikt ook niet een nieuwe godsdienst. Hij predikt iets in de plaats ervan, een alternatief. De mens zou God niet dienen. God heeft van de mens niks te verwachten. De mens kan hem niks geven enzovoorts. Het zou andersom zijn namelijk. Wij geven niet wat aan God. Dat heet godsdienst. God geeft wat aan ons. En als u daarna zegt, maar je hebt toch wel eens gezegd dat wij wat aan God zouden geven. Dan zeg ik, ja, precies ja. Maar dat is het oude verhaal. Ik herinner mij uitspraken, niet uit de eerste hand, maar uit de 78ste hand of zoiets. Over iemand die tot broeder Klaas Roosendaal zei, ik heb mijn leven aan de Heer gegeven. Waarna Klaas Roosendaal zei, daar zal hij dan wel blij mee wezen. Dat was een scherpe. Want het punt is, er valt aan de Heer niks te geven. Dat blieft hij ook niet. Het punt is namelijk dat wat wij aan de Heer geven, dat geven wij pas nadat wij eerst tot geloof zijn gekomen en van hem hebben ontvangen. Zo zit dat. En wat wij aan de Heer geven is fundamenteel dat nieuwe leven wat hij ons geschonken heeft. Met daarin de bekwaamheid inderdaad om hem te dienen. Dat is waar, maar dat is een bekwaamheid die wij van nature niet hadden. En daar waar dat leven woont in dit oude lichaam, zouden wij dus logischerwijze ons hele lichaam en daarmee ons praktische leven aan hem ter beschikking stellen. Maar pas nadat wij tot geloof zijn gekomen en eerst van hem hebben ontvangen, dat is het verhaal. En je kan dus rustig zeggen, ik heb mijn leven aan de Heer gegeven, maar je zou moeten begrijpen wat het betekent. Niet het oude leven, want daar heeft de Heer niks aan. Er is niemand die goed doet, is het niet tot één toe. Het is onmogelijk. En wat hij ons geeft, is in de eerste plaats de mogelijkheid om hem te dienen. En dat doet hij door ons zijn geest, zijn leven te geven, het leven van Christus te geven, enzovoort. De prediking van het evangelie kan nooit de prediking zijn om je leven aan de Heer te geven. Naar Bijbelse maatstaven dus niet, begrijp ik me goed. Ik vind het best hoor, als men de termen gebruikt. Ze moeten toch uitgelegd worden. Meestal komt het dan toch wel wat anders uit. Maar het is fundamenteel onbijbels taalgebruik. Wij kinderen Gods, wij geven ons leven aan de Heer. Dat vraagt hij van ons. Hij geeft het ons en wij geven het aan hem. En op dezelfde wijze, hij zal ons een kroon geven en wij leggen onze kroon aan zijn voeten. Ik was weer bij een lied in de bundel. Als ik mijn kroon die hij zal geven aan zijn voeten nederleg, enzovoorts. Dat is het verhaal. Dus in laatste instantie de uitbeelding van hoe het zit. Hij geeft ons wat en wij geven. Stel het Adana aan hem ter beschikking, is de bedoeling. Nou goed, de onbekende God dus. Dat is de God die de wereld gemaakt heeft, Handelingen 17 vers 24. En alles wat daarin is, deze zijn de heren des hemels en der aarde, zoals in het Oude Testament te lezen valt, die woont niet in tempelen met handen gemaakt. En vers 25, en wordt ook van mensenhanden niet gediend. Niet door het bouwen van een tempel, maar ook niet op andere wijze. Die God wordt niet van mensenhanden gediend. God is namelijk niet iets behoevende. God is niet behoevend. Alzo hij zelf aan allen het leven en de adem en alle dingen geeft. Begrijp je me goed? Dat is nog steeds de beschrijving van de situatie in de oude schepping. Want dus dat blijkt hierna ook uit het volgende vers. God heeft namelijk uit één het ganse geslacht der mensen gemaakt. Dat wil zeggen, de mens heeft zijn leven en alles wat hij heeft van God ontvangen. Nou ja, oorspronkelijk in elk geval. Maar heeft het van God ontvangen. En God wordt niet van mensenhanden gediend. Dus, het ligt aan de zon, oorzaak en gevolg ligt aan de zon. De oorzaak der dingen ligt bij de Heer. Hij geeft aan allen leven, adem en alle dingen. De man is al tamelijk filosofisch. Ik heb zelfs het idee dat de man een citaat gebruikt. Want het is leven, zoe, adem is pnoe en alle dingen is pas, pas. En als je dus achter elkaar zegt, wordt het zoe, pnoe en pas. En dat rijmt en allitereert dat het een lief lust is. Toch of niet? Ja, en er zit nog ritme in ook. Ik denk dat het een vaste regel is uit een of ander klassiek Grieks werk. Dat moet het wel zijn. Bovendien, hij begint daarna dichters aan te halen. Een paar versen verder, maar ik denk dat hij dat hier al doet. Hij geeft allen, zoe, pnoe en pas, leven, adem en alle dingen. En heeft uit één, want bloed staat er niet eens in. Hij heeft uit één het ganse geslacht der mensen gemaakt om op de gehele aardbodem te wonen. Bescheiden hebben de tijden tevoren verordineerd en de bepaling van hun woning. De oorzaak der dingen ligt bij God en de mens ontvangt dus het leven van God. Dat is de gedachte. En niet andersom. En daarna komt de vraag, en waarom heeft God dat gedaan? Wat is dan het doel wat God heeft, die de mensen gemaakt heeft? Wat heeft God als doel met het leven van de mens? Want de vraag is niet meer, wat vinden wij dat het hoogste doel moet zijn? De vraag is nu, als wij schepsel van God zijn, is de vraag nu, wat heeft God er zo bij bedacht? En de gedachte is dat we hem zouden zoeken. Opdat zij de Heere zoeken zouden, of zij hem ooit tasten en vinden mochten. Hoewel hij niet verre is van ieder van ons. Met andere woorden, dat is wel te doen. Nou ja, niet in menselijke kracht, maar de mens zou wel zoeken. En daarna zou hij zich laten vinden en zich bekendmaken, is het idee. God is niet zo ver weg. Wat mag dan zo zijn dat hij in de hemel der hemelen woont? Zo ver weg is dat niet, hè? Nog geen meter, zeg ik altijd. Dat is vlakbij. Dan zit er een grote drempel tussen, maar het is niet ver weg. Het mag voor ons een drempel zijn, voor hem niet. En wanneer wij beginnen te zoeken en te tasten op dat wij die God zouden vinden, is hij degene inderdaad die zich openbaart. En dat is nu nog zo. Maar goed, daar laten we het eerst bij, want we zijn eerst toe aan de pauze. God heeft uit één, want zoals gezegd, bloeden staat er niet in vers 26. God heeft uit één het ganse geslacht der mensen gemaakt om op de gehele aardbodem te wonen. Bescheiden hebben de tijden tevoren geordineerd en de bepalingen van hun woning. Dat laatste, de bepalingen van hun woning, wil gewoon zeggen de diverse volkeren in hun eigen land, hun grenzen, naar ieder naar hun land palen, zoals uitgebreid vermeld in Genesis 10. En het andere staat bescheiden hebbende de tijden tevoren geordineerd. Dat betekent dat de tijden tevoren geordineerd waren en dat God ze later ook bescheiden heeft. En bij bescheiden zou je moeten denken aan onderscheiden, scheiding maken, afbakenen enzovoorts. De gedachte is namelijk dat God niet alleen de grenzen van de verschillende volkeren bepaald heeft, maar ook grenzen gesteld heeft in de tijd. En dat tevoren verordineert. Dat wil zeggen, hij heeft zo'n plan gemaakt. Vandaar dat men de uitdrukking soms vertaald met plan der eeuwen en de andere keer weer met eeuwig plan of eeuwig voornemen. Beide dingen zijn namelijk waar. Het was een plan, een eeuwig plan, dat kun je rustig zo zeggen, maar ook een plan met betrekking tot tijdperken, eeuwen. Daar gaat de apostel hierna ook op in. Hij spreekt in vers 30 namelijk over de tijden der onwetendheid die God overzien heeft en nu wordt dan alle mensen verkondigd dat ze zich bekeren enzovoorts. Met andere woorden, er is wel degelijk sprake van verschillende tijden. We zijn gauw geneigd te zeggen bedelingen. Maar goed, dat is het ook ongeveer, maar het is niet helemaal hetzelfde. Maar het is de gedachte die we ook elders vinden dat God de eeuwen gemaakt heeft. Zoals het staat in een van de eerste versen van de Hebreeënbrief. Dus als we de geschiedenis indelen, dan vinden we wel degelijk tijdperken. Van Adam tot Noach en van daarna vanaf Noach een heel andere situatie, waarbij de mensheid verdeeld werd in volkeren enzovoorts. Dan vanaf Abraham in elk geval zwart op wit beloften gods die gedaan zijn en die zo langzamerhand worden uitgewerkt in de geschiedenis. De uittocht uit Egypte is natuurlijk ook de markering van zo'n tijdperk. Daar begint er in ieder geval een, om zo te zeggen, er eindigt er ook een overigens. Maar het gaat dus om de geschiedenis. Want dat is wat geschiedenis is, hè? Tijdperken, jaartallen, veranderingen die plaatsvinden, enzovoorts. En de gedachte is dat niet alleen de tijden tevoren geordineerd waren, maar ook de grenzen van de volkeren. Dus het gaat om ruimte en tijd, die van Gods wegen bepaald is. En als er staat bescheiden hebbende, wil zeggen dat God in de praktijk het onderscheid ook inderdaad gemaakt heeft. En op zijn tijden, om zo te zeggen, heeft ingegrepen ook in de menselijke historie, terwille van zijn plan. Want dat is helemaal de gedachte. Niet alleen de gehele mensheid is uiteen, Adam uiteraard, is uiteen gemaakt, maar ook de geschiedenis van de mensheid is van Gods wegen geordend, om zo te zeggen. Ik wil niet zeggen bepaald, want de volgende gedachte is dan weer dat u zegt dat alles van tevoren bestemd is enzovoorts. En dat is niet zo. Maar in het algemeen, de geschiedenis als zodanig is wel degelijk ingedeeld in overeenstemming met het plan Gods. Dat is het idee. En dus is het groot idee van vers 26, God werkt een plan uit. En daarna zegt de apostel, opdat zij, die mensen, al die mensen, opdat zij de Heere zouden zoeken. Die Heer namelijk, die hemel en aarde gemaakt heeft, en die uit ene bloede het ganse geslacht der mensen gemaakt heeft. Want die Heer is de oorzaak der dingen. Eigenlijk zou je dit schrift gewoon kunnen leggen naast die schriftplaatsen waar staat uit hem en door hem en tot hem zijn alle dingen. Meestal houdt de mens zich alleen bezig met waardoor zijn de dingen. Maar het punt is, het is uit hem en daarom is het ook tot hem. De apostel legt dus grote nadruk hier bij de oorsprong der dingen. Want de gedachte is dat als men de oorsprong der dingen weet, dan weet men ook de bestemming, dan wel het doel der dingen. En als men de oorsprong niet kent, komt men ook nergens uit. Dat is een gedachte die trouwens elders in de Bijbel ook nogal eens onder woorden gebracht wordt. Als men niet weet van waar men komt, weet men ook niet waar men heen gaat. En men kan een doel niet vinden, niet alleen het einddoel in de geschiedenis, maar ook niet het doel waarnaar de mens in zijn leven zou streven, omdat de mens de oorsprong van dat leven niet kent. En als we wisten dat God inderdaad onze schepper is, dan zou ons hoogste doel moeten zijn, vanzelfsprekend, dat wij die schepper ook zouden zoeken. Dat is waar het om gaat. Dat is wat de mens zich zou moeten afvragen meteen. Waar is die God? Waar is die schepper? Enzovoorts. En dat is de bedoeling. Opdat zij de Heere zouden zoeken. Of zij hem immers ooit, wil dat zeggen, tasten en vinden mochten. Leuke, tasten en vinden. Ze worden geacht blind te zijn. De mens is blind. Daarom heet het tasten. Maar goed, maakt niet zoveel uit. Maar opdat zij hem tasten en vinden mochten, hoewel hij niet verder is van ieder van ons. Want in hem leven wij, dat is een praktische kwestie, alle dingen bestaan tezamen door hem. Uit hem zijn alle dingen, zegt Colossense 1. En Colossense 1 zegt ook, alle dingen bestaan, of gewoon staan, tezamen door hem. Want God is wel degelijk degene ook die de wereld in stand houdt. Daarom moet ik altijd lachen als ik verhalen hoor over dat de wereld naar de knoppen gaat. Of naar de Filistijnen gaat hij sowieso, maar dat is een heel ander verhaal, moet ik u zeggen. Dat heb ik aan David nog eens nagevraagd, maar vooruit. Maar dat het met de wereld mis zou gaan, onze wereld, of hoe men dat dan maar noemt. Daar zouden wij om moeten lachen. God zorgt dat die wereld in stand blijft. En ik geloof dat hij dat altijd al doet. Ja, het schiet me van alles door de gedachten. Maar wij hebben altijd van die prachtige verhalen gehoord over het evenwicht in de natuur. Ik geloof niet in een evenwicht in de natuur. Ik geloof niet dat de natuur zichzelf in stand houdt. Absoluut niet. Er is in de wereld geen evenwicht. Probeer maar eens een lepeltje te balanceren op de rand van je kopje. Dat lukt even en hij valt er gegarandeerd af. Balans, evenwicht in de natuur. Helemaal niet. God houdt het in stand. God zorgt dat hij blijft bestaan. En als het te ver naar één kant uitwijkt, geeft hij het een duw terug. En dan van de andere kant weer. Dus zo werkt zoiets. Hij houdt het in stand, hij heeft er een plan mee. Hij heeft de wereld gemaakt, hij zal hem beëindigen ook. Hij, niet wij, niet de mens. Als de wereld ooit ten onder gaat, zal ik maar zeggen, doet God het zelf. Dat vind ik wel vermakelijk, eerlijk gezegd, om het zo te kunnen zeggen. Maar zo is dat nou eenmaal. En de mens zou zich er niet zoveel verbeelden. En niet de natuur tot God verklaren. En zeggen, de natuur houdt zichzelf in evenwicht. Dus niks van aan. Dus wat God doet, en dat is ook wat de Bijbel daarover zegt. Hij houdt de wereld in stand, is langmoedig over de mens, zoals het ook op vele plaatsen staat. En de bedoeling is dat de mens inderdaad de Heere zou zoeken, of God zou zoeken, of de waarheid zou zoeken. Want als ik nou zeg, hier staat opdat ze de Heere zouden zoeken, dan zegt u weer, er staat in Romeinen 3, er is niemand die God zoekt. En dan zeggen, ja, dat is waar, maar we zouden wel zoeken. De mens zou zoeken naar de waarheid en wat men dan vindt, is de Heer. Maar hoe dan ook, de waarheid is altijd Heer. Ik zou het nou ook wel met een kleine letter willen schrijven voor de gelegenheid. De waarheid is altijd Heer. Waarheid is waarheid en waarheid, daaraan zou men zich per definitie onderwerpen. En dat mensen waarheid ook niet zoeken, is omdat ze niet van plan zijn zich daaraan te onderwerpen. Ze zijn erop uit om alles en iedereen aan zich te onderwerpen. En dat gaat altijd ten koste van de waarheid, want daaraan moet men zichzelf onderwerpen, is net andersom. En hoewel men dan misschien niet in staat is om God te zoeken, men zou op zijn minst de waarheid kunnen zoeken. En de Bijbel zegt daarna gewoon, nou ja, de waarheid, dat is gewoon Christus. En die openbaart zich. Of men zou wijsheid zoeken, echt wijsheid, maar Christus is ons geworden wijsheid van God, enzovoorts. Die openbaart zich dan. En het blijft zo, de mens kan God in ieder geval niet vinden, maar het is geen probleem, God maakt zich bekend. Trouwens, als men ervan uitgaat dat de hele wereld, wij zelf in kluis, scheppingen zijn, dat wil zeggen, door een of andere God gemaakt, dan... Dan lijkt mij de logische conclusie te zijn dat die God zich dan ook bekend maakt aan ons. Als ik een schepping Gods ben, dan zou hij zich toch aan mij bekend moeten maken. En als ik daar niks van merk, dan is het zeker zo dat me wat ontgaan is, dan ga ik op zoek. Zo zou het in elkaar moeten zitten. Want een God die de mens gemaakt heeft en zich daarna niet als de schepper bekend maakt aan die mens, dat lijkt me nogal dwaasheid te zijn, eerlijk gezegd. Die God wil heus wel weten wie hij is. Opdat hij daarmee geëerd of daardoor geëerd zou worden, enzovoorts. Iets dergelijks staat natuurlijk toch ook gewoon in Romeinen 1, maar vooruit. Maar het is de achtergrond van deze uiteenzetting. God is niet ver van ons, in hem leven wij en bewegen ons en zijn wij, existeren wij, gelijk ook enigen van uw poëten gezegd hebben. De Joden hadden ook poëten zoals David enzovoorts. Maar ook enigen van uw poëten hebben gezegd, want wij zijn ook zijn geslacht. Men neemt aan dat het een verwijzing is naar in elk geval Aratus, waarvan wij nu nog enige regels hebben. De man die leefde in pakweg 300 voor onze jaartelling. En dus 300 jaar voor de apostel Paulus of zo. Maar in ieder geval bekende Griekse dichter en vermoedelijk nog een andere ook. Maar dat is voor ons niet interessant. Waar het om gaat is dat het bekende regels zijn. En dat ook de Grieken bij gelegenheid tot de conclusie waren gekomen dat de mens niet losstaat van God, maar inderdaad het leven van God ontvangt. Niet alleen ontvangen heeft via die eerste mens, maar ook gewoon daarna. Dat wij leven is omdat goddelijke kracht, scheppende kracht, de kracht van de schepper in ons werkt. Tijdelijk, dat heeft de schrift ons er ook bij gezegd, maar ik ben er stellig van overtuigd dat het geheim van het leven, zoals men dat noemt, het levensbeginsel als zodanig in de mens en helemaal in de natuur überhaupt niet te vinden is. Daar is het niet. Het is bij God en het maakt deel uit van de geestelijke wereld. Het wordt door ons ontvangen wellicht en uitgewerkt. In ons materialiseert dat leven zich wellicht, maar het leven als zodanig, de bron daarvan, die is niet in de mens of in de natuur of iets dergelijks, maar is gewoon bij God zelf. En feitelijk zal men dus de hele materiële wereld zien als een soort uitwerking, een soort projectie van God, van de schepper. Dat leidt dan weer tot pantheïsme, maar ja, dat kan ik ook niet helpen. Hè? Ja. Maar zoiets is het wel. En zo staat het hier ook. Wij zijn ook zijn geslacht. En de apostel sluit erbij aan, bij Aratus dus, hier in vers 29 en zegt: wij dan zijn de godsgeslacht, moeten niet menen dat de godheid goud of zilver of steen gelijk zij, welke door mensen kunst en bedenking gesneden zijn. Jesaja had het daar ook al over, uitgebreid zelfs. Die zegt, men neemt een stuk hout, een boomstam, men zaagt hem in twee stukken. Het ene hakt men daarna in kleine stukjes om te verbranden, want we moeten het toch warm hebben. En uit het andere deel snijdt men zich een beeld en dat is dan God. Het ene deel gaat in het vuur en het andere deel is God. Enzovoort. Voor de prachtige voorstelling van zaken. Is dat nou je God? Brandhout. Goedenavond, ja. En wij zouden begrijpen overigens dat beelden, afbeeldingen van God of van godheden, op zich inderdaad alleen maar afbeeldingen zijn, oorspronkelijk. Maar u weet hoe dat gaat, zeker in een vaste traditie, in een vaste leefwijze, dan kent men die God niet meer, men kent alleen nog het beeld. En zo ontstaat in beginsel alle afgoderij. Op zich is er niks mee mis met zo'n afbeelding, maar het wordt tot de godheid zelf. Omdat men namelijk God zelf niet zien kan. Men stelt er iets zienlijks voor in de plaats, als type, als symbool, maar daarna blijft alleen het symbool over en wordt tot God verklaard. Vandaar dat men de zon ziet als God en de maan ziet als God, terwijl men van oudsher heus wel geweten heeft dat het niet zo is. Maar dat er uitdrukkingen zijn, uitbeeldingen zijn in de schepping van God. Dat is niet hetzelfde. Maar die verwarring bestond in die dagen dus ook. En dus zegt Paulus, men moet niet menen dat de godheid goud of zilver of steen gelijk zij, welke door mensen kunst en bedenking gesneden zijn. God dan, de tijden der onwetendheid overzien hebbende, verkondigt nu alle mensen alom dat zij zich bekeren. Dat het de bedoeling is dat zij alsnog zich bekeren. Let op, de tijden der onwetendheid. Dat is een term die dikwijls misverstaan wordt. Men heeft dikwijls het idee van, nou ja, dat is 4000 jaar van Adam tot de Heer Jezus, waarin God zich niet openbaarde of zo. Daar gaat het echt niet over. Het punt is dat de mens weliswaar geacht werd in het algemeen onwetend te zijn, ook volgens deze uitspraak. Begrijp me goed, tijden weten sowieso niks, hè? Dat weet u, hè? En tijden der onwetendheid zijn dus niet onwetende tijden, maar het gaat over de tijden waarin de mens onwetend was. En het was feitelijk zo tot in de dagen van Paulus, althans in ieder geval tot in de dagen van de Heer Jezus, want daar gaat het me verder niet om. Maar de vraag is, hoe het komt dat de mens onwetend was? En er zijn twee mogelijkheden. Of God heeft zich niet geopenbaard. Of God heeft zich wel geopenbaard, maar de mens heeft niet geluisterd. En ik houd het op het laatste. Want dat God zich geopenbaard heeft, weten we heel zeker. Omdat we toch pakweg, hoeveel bladzijden zijn het? Hè? We plakken pakweg 900 bladzijden van onze Bijbel hebben, waarin God zich geopenbaard had vanaf de dagen al van Adam zelf. En daarna ben ik stellig van overtuigd dat wij in de Bijbel maar een deel hebben, uiteraard. Ik denk ook zelfs een klein deel van wat God ooit in het verleden al zo al gesproken heeft tot mensen. Dat is ook wel aan te tonen. Ik heb gewoon reden om dat te zeggen. Maar dat heeft nou niet zoveel zin. Het gaat er maar om dat God zich wel degelijk geopenbaard heeft. Bekendgemaakt heeft aan de volkeren en ook aan Israël vervolgens, uiteraard. Via Israël weer aan volkeren enzovoort. God heeft zich wel bekendgemaakt. Bovendien, ook als ik dat alles buiten beschouwing laat, heb ik gewoon de glasharde uitspraken uit Romeinen 1. Dat men God kon kennen, voor zover God te kennen valt. Wat van God kennelijk is, staat er dan, hè? Wat van God te kennen valt, kon men kennen uit de schepping als zodanig. En als men dan dus toch onwetend is, is het gewoon omdat men niet weten wil. En daarna heb ik nog altijd de uitspraak, want we hebben er nog een paar hoor. We hebben nog altijd de uitspraak uit de Spreuken. Waar de wijsheid spreekt en zegt, die mij vroeg zoeken zullen mij vinden. Waarom waren ze dus onwetend, voor zover men onwetend was? Omdat men niet zocht. De wijsheid niet, de waarheid niet en de Heere hier uit vers 27 ook niet. Opdat zij de Heere zouden zoeken, maar dat deden zij niet. En inmiddels is dat veranderd. Daarover spreekt de apostel hier. Dat wil zeggen, men zoekt nog niet, daar gaat het niet om. Maar er is iets veranderd. Er staat namelijk, God dan, de tijden der onwetendheid overzien hebbende, verkondigt nu alle mensen alom, alle mensen en alom, alle mensen en overal, waar zij zich ook bevinden. En dus nu, namelijk in deze tegenwoordige tijd, God dan verkondigt nu alle mensen alom dat zij zich bekeren. In oud-testamentische tijd was het namelijk fundamenteel andersom. Namelijk, wie zocht zou vinden, was het idee. Dat wil zeggen, God openbaarde zich, maakte zich bekend. Op wat voor wijze doet er nou niet toe. Maar hij maakte zich bekend aan degene die zochten. Als we trouwens de geschiedenis van Abraham nagaan, komen wij tot de conclusie dat hij eerst geloofde en daarna sprak God tot hem. Vreemd genoeg. Dat is de volgorde die ik in de Bijbel vind. Hij geloofde. En God sprak tot hem. Zo werkt dat nou eenmaal. De man moet gezocht hebben op een of andere wijze, of hij ver heeft moeten zoeken. Dat weet ik niet, daar gaat het ook verder niet om. Maar God heeft zich aan hem bekendgemaakt, enzovoorts. En zo vind je dat in het Oude Testament veel vaker terug. Mensen zijn op zoek, en dan komt er een profeet voorbij, of een priester, of ze hebben een dienstmeisje die ergens van weet, in Syrië, ergens in Damascus, ik noem maar wat, een dwarsstraat. Maar zo ongeveer werkt dat. Dat wil zeggen, het werd niet openlijk met geweld voortvarende wijze aan iedereen gepredikt. Maar voor zover men zocht, maakte de heer zich bekend. En dat is sinds de opstanding van de Heer Jezus Christus veranderd. Om de eenvoudige reden dat nu het plan Gods in beginsel vervuld is geworden. De bedoeling was namelijk dat er één man zou komen, door welke God de aardbodem rechtvaardiglijk zou oordelen, staat hier in vers 31, en die is nu gekomen, dat wordt nou officieel bekendgemaakt. En dat is de prediking van het evangelie, de prediking van de aanstelling van deze man, door welke God de wereld zou oordelen, en niet zal oordelen, hè? Ja, ook dat, maar zou oordelen, dat wil zeggen, dat was de bedoeling, en feitelijk gebeurt dat ook al. Nog wat terughoudend, maar dat wordt in de toekomst nog wel wat anders. Maar de gedachte is dat die tijden der onwetendheid die God overzien heeft, dat zijn de oud-testamentische tijden dus, niet omdat het oud-testamentisch was, maar gewoon omdat men niet kende, niet wist, niet zocht, enzovoorts. Maar er staat er verkondigd nu, En u weet het, hè, bij nu, na al het voorafgaande altijd, hè? Zie je hier ook weer. Na die tijden der onwetendheid, nu verkondigt God aan alle mensen, of ze nou zoeken of niet, hij verkondigt aan alle mensen alom dat zij zich bekeren. En zo werd dus ook in de dagen van Handelingen het evangelie gepredikt. Overal, hier in, op de straat, op de markt, wie er maar voorbij kwam, waar dan ook maar, iedereen. En dat is in die dagen ook daadwerkelijk zo gebeurd. Als je me nou vraagt of dat nog zo de bedoeling is, dan moet ik je zeggen, nou, ik zou niet weten waarom niet eigenlijk. Toch? U ook niet. Nou, dan kan ik dan daar gewoon over verder gaan. God dan de tijden der onwetendheid overzien hebben, verkondigt nu alle mensen alom dat zij zich bekeren. En deze gedachte, ik mis helaas dan schriftverwijzingen bij zo'n vers, maar deze gedachte vinden we vele malen in het Nieuwe Testament terug. De gedachte namelijk dat die dingen die vroeger niet algemeen bekend waren, worden nu met grote nadruk publiekelijk gepredikt. Ook en vooral zelfs aan degenen die van niks weten en zeker niet vragen. Heb je het? Het is niet alleen maar een kwestie van wie mij zoekt zal mij vinden. Dat is nu nog steeds zo trouwens, overigens, dat wie zoekt zal vinden. Maar het neemt niet weg dat er sprake is van een openlijke proclamering aan ieder mens feitelijk van deze dingen. Dat God zijn rechter gesteld heeft. Die ene waarachtige heerser waarover, Judas? Maar goed, een van de brieven spreekt daarover. Hè? Die ene waarachtige heerser. Dat is waar het om gaat. En ik kan u net vanavond nog net even een paar parallelteksten laten zien. Naast Handelingen 17 vers 30 dus. Verkondigt nu. In overeenstemming overigens met Gods plan. Want als er staat God de tijden der onwetendheid overzien hebbende, betekent dat hij die tijden vooraf gekend heeft en zijn plan gemaakt heeft met betrekking tot een tijd of een datum van waaraf openlijk gepredikt zou worden. En waarin deze God gepredikt zou worden, ook aan degene die er helemaal niet om vroegen. En diezelfde gedachtegang die vinden wij bijvoorbeeld in, jij vindt het op veel plaatsen, maar bijvoorbeeld dus in 1 Timotheus. Waar staat in vers 4 van hoofdstuk 2, dat God wil dat alle mensen zalig worden en tot kennis der waarheid komen. Want er is één God, er is ook één middelaar Gods en der mensen, de mens Christus Jezus. Dus komt aardig overeen met wat we hier in Handelingen 17 feitelijk lezen. En dan, de mens Christus Jezus, die zichzelf gegeven heeft tot losprijs, want dat is wat rantsoen hier is, losprijs. Die zichzelf gegeven heeft tot losprijs voor allen. Het gaat hier namelijk niet over, hij heeft zich gegeven voor de gemeente, maar hij heeft zich gegeven voor de wereld. Heeft zichzelf gegeven tot losprijs voor allen. En dan de getuigenis te zijner tijd. En dat zijnde kan je net zo goed doorstrepen, want het wordt er niet duidelijker op. De zin betekent gewoon dat te zijner tijd, en ik zou niet weten waarom zijner niet met een hoofdletter geschreven zou moeten worden. Het gaat om zijn tijd. En dat wordt dan gebruikelijk met een hoofdletter geschreven. Dat op Gods tijd van deze dingen getuigd zal worden. Ook om zo te zeggen ongevraagd. Met andere woorden, de dingen lagen van tevoren vast. Zo zou het gaan. Maar pas op zijn tijd zouden deze dingen verkondigd worden. De volgende zin zegt dat dus ook. Waartoe ik gesteld ben, prediker en apostel. De getuigenis te zijner tijd waartoe ik gesteld ben, prediker en apostel. Dat wil zeggen een gezonden apostel, een gezonden prediker. Om te getuigen van deze dingen. Maar op zijn tijd en niet daarvoor. Dat is trouwens ook wat Petrus min of meer zei toen hij zijn toespraak opende in Handelingen 2. Toen hij zei, het is mij geoorloofd vrij uit tot u te spreken. Als je dat zo groot mogelijk neemt, die uitdrukking, betekent het dat tot dan, en dan neem ik meteen maar compleet 4000 jaar of zoiets, tot dan niet openlijk, maar vanaf dat tijdstip zonder enige terughouding openlijk in publiek, buiten. Iets wat normaal gesproken ook in het Oude Testament zo echt niet gebeurt. Maar hier wel. En daarnaast hebben we ook 2 Timotheus 1 vers 10. Waar gesproken wordt over het evangelie en de kracht Gods in vers 8 van 2 Timotheus 1. God namelijk, vers 9, die ons heeft zalig gemaakt en geroepen met een heilige roeping, tot zoonschap namelijk, niet naar onze werken, maar naar zijn eigen voornemen en genade. Dat wil zeggen dat het plan of voornemen Gods, tot stand komt of uitgevoerd wordt via genade, door genade. Naar zijn eigen voornemen en genade, die ons gegeven is in Christus Jezus voor de tijden der eeuwen en voor de tijden der onwetendheid dus. Want het is een terugverwijzing naar voor de grondlegging der wereld, waarin al bepaald was dat wij als eerste gelovigen, is de levende gelovigen, na de opstanding van Christus, zouden geroepen worden met een heilige roeping, namelijk tot zoonschap. Als u nou zegt, dat zie ik hier allemaal zo niet staan, toch? Dan zeg ik nee, maar u denkt toch niet dat de apostel heel gedetailleerd een leer gaat uitleggen aan Timotheus op het tijdstip dat Timotheus zelf de functie van apostel vervult? Toch? Dat hoef je toch niet meer te zeggen? Hij hoeft het alleen maar even op te roepen met een paar steekwoorden. En dat is wat hij doet. Goed. Het is ons gegeven in Christus Jezus voor de tijden der eeuwen. Hetzelfde als Efeze 1 natuurlijk. Uitverkoren in hem van voor de nederwerping der wereld. En tevoren verordineerd om tot zonen gesteld te worden. Precies dezelfde gedachte hier ook met hele andere termen. En dan, ons gegeven is voor de tijden der eeuwen, doch nu geopenbaard is. En dan ben je 4000 jaar later minstens. Nu geopenbaard, voorheen dus min of meer verborgen, maar nu geopenbaard door de verschijning van onze zaligmaker Jezus Christus, die de dood heeft teniet gedaan. Maar ja, zijn verschijning was pas bij het teniet doen van de dood. Want daar verscheen pas de zaligmaker Jezus Christus. Die de dood heeft teniet gedaan en dus leven en onverderfelijkheid. Onverderfelijk leven, dus Gendiadissen. Leven en onverderfelijkheid. Onverderfelijk leven. Die het leven en de onverderfelijkheid aan het licht verschijning. Daar slaat het op. Verschijning, licht. Schijnsel. Aan het licht gebracht heeft door het evangelie waartoe ik gesteld ben. Prediker en een apostel, leraar der heidenen. Dat is dezelfde term als uit 1 Timotheus, waar we zojuist waren. Maar let op, doch nu geopenbaard is. Het was al van voor de tijden der eeuwen, maar nu wordt het geopenbaard. En wordt het aan de openbaarheid prijsgegeven, om zo te zeggen. Dat is ook in het openbaar gepredikt. Niet maar een familiekwestie onderling, niet maar een kwestie van de ene persoon tot de andere. Maar de openbare prediking in heel de wereld aan alle volken van deze boodschap. En daarna wil ik wel even in een kort zinnetje zeggen dat dat nu niet echt meer aan de orde is. Maar als u mij vraagt, moet dat nu ook? Dan zeg ik, zou niet weten waarom niet. Maar helemaal ja zeg ik ook niet. Want waar het eigenlijk om gaat, is dat het eenmaal gewoon aan heel de wereld bekend zou gemaakt worden. Dat is gebeurd. Ja, staat ook meerdere malen. Colossense staat er bijvoorbeeld ook. Hè. Maar dat is eenmaal gebeurd en dat is zo. Sindsdien is het ook in heel de wereld bekend, eigenlijk. Alleen men blieft het niet. En daarna valt het vanzelf weer een beetje terug naar de oude situatie. Nou ja, wie het wel blieft, die weet waar hij wezen moet. Zo ongeveer gaat dat, hè. En blijft altijd van kracht. Wie zoekt, zal inderdaad vinden, want de Heer zal zich bekendmaken, zelfs openbaren. Maar daarna heb ik nog een hele mooie uitspraak met dezelfde strekking uit 1 Petrus, meen ik. Ja, 1 Petrus hoofdstuk 1. Waar de apostel spreekt over, in vers 19 van 1 Petrus 1, over Christus als van een onbestraffelijk en onbevlekt lam, de welke wel voorgekend is geweest voor de grondlegging der wereld, maar geopenbaard is in deze laatste tijden om uwentwil. Weer precies dezelfde gedachte. Het gaat om dingen die vastlagen van ouds, om zo te zeggen, maar die nu openlijk gepredikt worden, geopenbaard worden. Enzovoorts. Nou goed, wij vinden dat op meerdere plaatsen, maar het is wat de apostel hier ook zegt. Er is dus inderdaad een verandering sprake. Voor mijn part een verandering van tijd. Maar in elk geval het feit dat God de tijden der onwetendheid overzien heeft. En nu aan alle mensen alom verkondigt dat ze zich bekeren. Uit Handelingen 17 vers 30 heeft alles van doen met wat in vers 26 staat. Namelijk, hij heeft de tijden tevoren verordineerd en dus ook inderdaad bescheiden. Hij maakt onderscheid tussen de verschillende tijden. En dat is maar waar het om gaat. God werkt één plan uit. En wat onze dagen betreft, zegt apostel Paulus hier, is het zo dat God alom dit bekend maakt. En daarmee is zijn aanwezigheid en zijn bediening daar in Athene volkomen verklaard. En als ze zeggen, ja, het schijnt nieuw te zijn. Paulus heeft nu gezegd, maar het is helemaal niet nieuw. Alleen de uitwerkingen van is misschien nieuw. God heeft ons ware de schakelaar omgezet. En zegt, nu zijn we zover. Nu alom aan alle mensen bekendmaken. Openbaren, prediken, verkondigen. En hoe dat allemaal maar heten mag. En daardoor worden deze Grieken er ook inderdaad mee geconfronteerd. Of ze dat nou leuk vinden of niet. Nou goed. Dus hij verkondigt nu aan alle mensen alom dat zij zich bekeren. Omdat hij een dag gesteld heeft. Daarom dat hij een dag gesteld heeft. Dat is gewoon omdat, maar dan met grote klemtoon. Daarom dat hij een dag gesteld heeft op welke hij de aardbodem en dus allen die daarop wonen, die allemaal uit ene bloede gemaakt zijn, of uit één, sorry, zeg het al een keer verkeerd, maar die uit één gemaakt zijn enzovoort, dat hij allen die op de aardbodem wonen rechtvaardiglijk zal oordelen. Daarom dat hij een dag gesteld heeft, dat is weer de tijden, tevoren verordineerd enzovoort, dat hij de dag gesteld heeft op welke hij de aardbodem rechtvaardig zal oordelen door een man. Ja, hij schijnt vreemde goden te leren, maar het is niet helemaal zeker. Het is een man. Een mens dus. De aardbodem rechtvaardig zal oordelen door een man, dat is gewoon dus wat wij kennen als de zoon des mensen. Degene die de aarde zal onderwerpen en daarover heersen, uit Genesis 1 gewoon eigenlijk, hè. Dat hij de aardbodem rechtvaardig zal oordelen door één man. Want God heeft uit één het ganse geslacht der mensen gemaakt. Dat was uit Adam. En één zal ook het ganse geslacht der mensen oordelen. En dat is de laatste Adam. Dan heb je het begin en einde van de hele geschiedenis. De hele heilsgeschiedenis, heel het werk Gods. Een man die hij geordineerd heeft, daartoe uiteraard, ja. Maar een man die hij geordineerd aangesteld heeft, dus gewoon, hè. Die hij geordineerd heeft, verzekering doende aan allen. Maar dat verzekering doende aan allen, dat komt overeen met verkondigt nu alle mensen alom in vers 30. God doet verzekering van dit feit aan allen. En allen zijn dus niet apostelen of gelovigen of alle mensen gewoon, de hele mensheid. Verzekering doende aan allen nu, omdat hij hem uit de doden opgewekt heeft. Daarvoor deed hij daar nog niet verzekering van aan allen. Het is sowieso moeilijk om de dood en opstanding van de Heer Jezus terug te vinden in het Oude Testament. Maar goed, daar hebben we nou maar geen discussie meer over. Maar het is echt moeilijk om dat alsnog te vinden. Het werd dus min of meer verborgen gehouden. Maar dat het openlijk gepredikt wordt, is omdat het inmiddels gebeurd is. Het is gerealiseerd, er is geen twijfel, geen onzekerheid, Athene, daar is geen onzekerheid over. Dat staat vast, het is gebeurd, God heeft hem namelijk al aangesteld. Hij heeft hem daartoe geordineerd. Dat wacht niet op de toekomst, het is al lang gebeurd. En omdat het gebeurd is, wordt het ook inderdaad als feit gepredikt, bekendgemaakt aan alle mensen. De oproep is om zich aan hem te onderwerpen, om zich tot hem te bekeren. Maar zo niet, dan niet. Men zal door hem geoordeeld worden. Maar dat is een waarheid die we natuurlijk al eerder in Handelingen tegenkwamen. Nou goed, dus meteen het einde van de toespraak. Want er staat, als ze van de opstanding der doden hoorden, spotten sommigen en zeiden, wij zullen u wederom, u hoort nog van ons, zeiden ze. Leuk, hè? Ja. In de Statenvertaling, 2000 jaar geleden, u hoort nog van ons. Goed. En alzo is Paulus uit het midden van hen weggegaan, enzovoorts. Maar dat is precies waar het om gaat. En daarom komen hun filosofieën niet uit. Ze komen nooit bij de climax van het verhaal, want de climax is de opstanding en aanstelling dus tegelijkertijd van Christus. En waar men daar niet in gelooft, blijft de piramide onvoltooid. En dan zit ik nog bij een veel oudere cultuur dan die der Grieken. En in Egypte kun je het nog gewoon zo zien, het ding is niet af. Letterlijk niet bedoel ik dus nu, maar er komt dat de filosofie van de wereld komt ook nooit af. Men komt nooit verder dan een bepaald niveau en dat komt omdat de basis ook inderdaad niet goed is. Een fundament om zo te zeggen. En daardoor blijft het altijd onvoltooid en dus onzeker. Allerlei lijnen, maar ze komen nooit bij elkaar. Omdat men de opstanding van Christus inderdaad verwerpt. En daarna moet ik ophouden, maar ter afsluiting zeg ik dan nu nog, het is toch wel aardig hoor, deze plek op de Areopagus. Want als het er nou helemaal over gaat, de Areopagus is de plaats waar de algemene vergadering van Athene haar domicilie had. De Ecclesia van Athene. De algemene vergadering van Athene. De volksvergadering, de wetgevende vergadering. Want de aardigheid is dat de term ecclesia, die wij vertalen met kerk of gemeente, hè, dat die term ontleend is, in het Grieks althans ontleend is, aan de, in het Hebreeuws eigenlijk ook, maar die is iets moeilijker, maar in het Grieks ontleend is aan de zogenaamde volksvertegenwoordiging, de volksvergadering heette dat, die onder de koning stond of zo, hè, volksvertegenwoordiging onder de koning, en dat was de wetgevende vergadering. En ook de rechtsprekende vergadering, het was de Hoge Raad of hoe het maar heette mag. Het is een soort kruising tussen de Hoge Raad en het parlement, zou ik maar zeggen. Het is beide in één. Wetten geven en ook inderdaad rechtspreken. Het is wel aardig dat dat samenkomt, dat heeft wel zijn voordelen. Ze moesten niet alleen de wet maken, maar hem ook handhaven. Dus in Nederland is dat gescheiden. Ja, daar draagt niemand zorg voor. Nou goed, laat maar zitten. Maar maar de aardigheid is, dat is wat de gemeente is. En het is ontleend aan de Griekse stadstaten. Nou, de grootste, belangrijkste Griekse stad, nog steeds hoofdstad van Griekenland overigens, is Athene. Als er ergens dus ooit zo'n ecclesia, zo'n volksvergadering of algemene vergadering, wordt het vertaald ook, bestond, dan was het daar precies op die plek. En daar kwam Paulus in zijn eentje. En ik gaf daar uitdrukking aan de positie van de gemeente. De hoogste rechtsorgaan in de wereld met Christus aan het hoofd, waarvan Paulus dan een type is van Christus of van Christus en de gemeente enzovoort. Prachtig voorbeeld. Leuk is trouwens ook, maar ik heb mijn Bijbel al dichtgeslagen, dat er sprake is van maar twee mensen, twee worden met name genoemd. Nee, het zijn er meer, maar twee worden met name genoemd. Die dan met Paulus meegaan en zich bekeren dus. De ene is Dionysius. En de andere is Damaris, dank u. Ik heb mijn Bijbel al dicht, dus helpt niks. Damaris. En daarna nog een paar anderen, worden maar niet met name genoemd. Maar de aardigheid is, als je het mij vraagt, de man Dionysius is gewoon een beeld van de 10 stammen. De vrouw Damaris is een beeld van de 2 stammen. De naam wordt vertaald met een jukdragende vrouw. Een vrouw in slavernij dus. Een vrouw met een baantje. Beeld van het Joodse volk, altijd in de Bijbel. Waarom daar nou niet? Maar eerst die man, beeld van de 10 stammen, dan die vrouw 2 stammen. En dan nog, wat er me bij staat, wat staat erbij Jan? Nog een paar anderen.
Ja, en anderen met dezelfde.
En anderen met dezelfde, dat wil zeggen, die horen erbij. Dan hebben ze precies 10 stammen, 2 stammen en de rest van de gelovigen. Dat is het verhaal. We hebben het hele verhaal compleet over eerst geboorterecht enzovoorts en over zoonschap en dat soort dingen. Het begint daar. Nou goed. Met andere woorden, op de achtergrond, het decor dus, daar de Areopagus en alles, is een schitterende uitbeelding van de positie van de gemeente in onze bedeling. De berg zelf was trouwens gewijd aan Mars, maar onder ons gezegd, dat is gewoon de duivel.
Net niet zo hoog als de Acropolis, maar in de fase laag is de duivel. Maar hij wil omhoog. Maar zo'n positie wordt, Mars wordt weggejaagd daar, Ares, of hoe die maar heet, Maris, Ares, Mars, die wordt weggejaagd en wordt vervangen door Michael en zijn engelen, namelijk de gemeente. Dus het staat er allemaal bij eigenlijk. Alleen je moet het willen zien. Dus daarom ga ik er nog eens een keer kijken als ik tijd van leven heb. Right. Wij zullen de Heer danken. Trouwe Vader in de hemel, we zeggen u dank dat we ook vanavond uw woord mochten openen. En mogen bepaald worden bij deze meest fundamentele waarheden met betrekking ook tot de mens. We danken u dat we u mogen kennen als onze schepper. Degene die uit één het ganse geslacht der mensen gemaakt heeft. Maar die tegelijkertijd ook het doel bent van het menselijk leven en ook de menselijke geschiedenis. We danken u dat we onze heiland mogen kennen als degene uit wie, door wie en tot wie alle dingen zijn. We danken u dat we ook met vrijmoedigheid tot u mogen komen. We mogen weten en ook ervaren dat wanneer wij u zoeken, dan maakt u zich aan ons bekend. Wij danken u dat u ons geworden bent wijsheid en waarheid en gerechtigheid en heiligmaking. Dat we uit uw leven hebben ontvangen, niet slechts het vergankelijke leven, maar dat u leven en onverderfelijkheid aan het licht hebt gebracht door de opstanding van Christus. Wij danken u dat we daaraan deel hebben gekregen en zo u gevonden hebben mogen leven in gemeenschap met u en wel degelijk u met de handen ook mogen dienen. We danken u dat u ons bekwaam gemaakt hebt om uw dienaren te zijn, doordat u ons nieuw leven, blijvend eeuwig leven, hebt geschonken. Wij danken u dan voor die rijkdom van genade en bidden u, Vader, wees u ons dan ook nabij met diezelfde genade, opdat we daar dagelijks uit mogen leven en in het besef dat onze bekwaamheid uit u is, die ons door uw genade alles gegeven hebt wat tot het leven en de godzaligheid behoort. Wees u dan zo ons nabij, met uw kracht en genade, om Christus wil. Amen.